Dag Gert.
Dag Gio.
Zeg, wij zaten net 4 uur samen in een opleiding, een digitale opleiding over leiderschap. Dus ik weet niet hoe jij je voelt, maar ik ben zo'n racepaard dat nog in zijn hok vastzit, klaar zit om effectief terug over inhoud te praten.
Ah ja, oké, wat ik wil net zeggen, ik ben geen racepaard, ik ben een beetje murf geslagen.
Ja, wel, dus het is te hopen dat onze gast ons een beetje kan trekken, want het zal nodig zijn in deze 21ste aflevering van Shotcast, nog steeds de voetbalpodcast van Het Nieuwsblad. Shotcast. Dag Eddy Snellers.
Hey Jan.
Ik zie u al meteen zo geweldig glimlachen bij ons in entree.
Ja, over dat paard. Aan deze kant zit dan een campingpaard. Dat daar redelijk uitgezet is natuurlijk van links naar rechts. Dus het zal zijn uiterste best doen om dat karretje waar dat jullie op zitten, om dat eventueel mee te trekken.
Ja, dankjewel. Kijk, iemand die meteen mee is met de sfeer van de podcast, ja, is toch geweldig.
Ja, ik ben vooral mee met de sfeer die je hebt meegebracht van 4 uur studie.
Ja.
Geweldig,
ja. Ja, wel ja. Ik ben eigenlijk ook wel stiekem een beetje murm geslagen. Want ja. ik denk... Het effect van koffie, zo nog 2 minuten vol gas en dan...
En dan krijg je het een diep, hè. Een diep komt er meestal alleen. Hè?
Dus okay. Dan
ik zal het doorhouden. Ik zal het doorhouden. Het is maar dat ik met een trit moet houden, ja, ja. Of nee. Hè?
Okay. Het is goed. Oké, okay. Geweldig. Ik refereerde eigenlijk al naar je lach, want ik wou eigenlijk mijn openingszinnetje beginnen van Eddy Snellers is een analist en mensen zien dat niet, want het is vooral een radiostem, maar met de mooiste glimlach van analistenlandschap, Gert. Allee, dat ja. Vind ik toch.
Ja, ik vind het wel fantastisch. Ik had het natuurlijk liever van de andere, van het vrouwelijke gedeelte gekregen, dan had ik misschien toch nog een beetje impact kunnen krijgen, maar desalniettemin moet ik je hartelijk danken voor deze ongelooflijke, geweldige mededeling.
Ja. Oké, okay, ja, het is echt statisch en plechtig en toch humoristisch.
Ja, inderdaad.
Eddy, analisten, want veel mensen die misschien niet naar sport zouden luisteren, die denken van, ja, is Eddy Snellers nog analist? Dus zeg misschien nog even wat je allemaal doet.
Ja, maar het is ook zo natuurlijk, mensen die echt met voetbal begaan zijn, die kopen ook wel eens een abonnement op Telenet.
Ja.
En als je dan toch inderdaad heel veel van voetbal wil vernemen, dan zou ik dat toch voorstellen, want daar ziet u mij natuurlijk ook wel eens op verschijnen. Dus nee, ik ga een keer of 3, 4 in de maand zit ik bij Telenet.
Ja.
En dan doen wij daar wat analyses over het buitenlands voetbal, meestal Engels voetbal, maar Telenet nu vooral nog het Engels voetbal heeft.
Ja.
En dan is het ook met de radio, hè, zoals je daarnet hebt aangehaald, dat we regelmatig actief zijn, maar dat is een beetje afhankelijk van het programma.
Ja.
Omdat wij alleen de kruiswedstrijden, het is geen kruisbestuiving, maar de kruiswedstrijden doen van Anderlecht, Club Brugge en Standaard.
Ja,
en
dus de tegenstanders van...
Als je tegen elkaar speelt, dan is het sowieso meestal met co-commentaar.
En dat doe jij dan altijd?
Dan ben ik meestal, en vroeger was het vooral met mijn hele goede vriend Peter, maar Peter heeft het heel druk dan met andere bezigheden, dus het varieert wel eens, maar gelukkig zijn de collega's ook heel goed. En dan hangt er een beetje vanaf van de situatie of dat die vierde ploeg die erbij is, of dat dat Gent is, als die goed spelen. Of heel slecht, dan kan het ook wel zijn om ze te nemen. En, of Antwerpen, als die in de mood zijn, want Antwerpen heeft al de beweging gemaakt, hij heeft zich al eens gezien, op social media, wat voor bijdrage dat onze supporters doen. Wij krijgen eigenlijk niet echt een forum naar de radio toe. Dus dat gebeurt dan ook. Over laatst was het nog Antwerpen Club Brugge dat we hebben kunnen doen. En dan voor de rest is het Genk. Hè. Genk, als Genk in opmars is, dan... Of er moet een ploeg X zijn die een uitzonderlijk seizoen maakt, dat die ook challenged eventueel voor een of andere Europese plaats, dan komt dat er wel eens bij.
Nou, als er een co-commentator nodig is, is het...
Vroeger was het de co-commentator die varieerde. En nu tegenwoordig heb ik het geluk en de luxe dat de co-commentator vast is en dat de commentatoren wat variëren bij ons, gezien omstandigheden. Ja, die worden wat uitgeleend en uitgekend. Ja. En dan daarbij komt er nog de Rode Duivels, want de VRT heeft alleen nog maar connectie met de Rode Duivels via de radio. Hè, want alle rechten zijn voor de rest niet meer bij de VRT, buiten de grote toernooien.
Ja, de belangrijkste momenten.
Die komen er nog aan, gelukkig wel. En dan ook Europese wedstrijden, hè, zoals de Champions League. Die doe ik dan meestal met Tom Boudewijn, omdat Peter dan ook voor een betaalzender werkt, wat Proximus. En dus al die nu bijvoorbeeld Antwerpen en Club Brugge die doorstoten, dus als dat programma vooral voor de thuiswedstrijden, of tenzij dat de uitwedstrijden haalbaar zijn financieel, want naar Dynamo Kiev, denk niet dat het echt de moeite voor hen is om dat mee te sturen, maar de thuiswedstrijden sowieso.
Het is niet dat hij die een dure vogel dan zijt.
Ik ben een dure vogel, zeker niet kwestie van verloning. Maar ja, de reis natuurlijk, oké, daar moeten ze natuurlijk wel in investeren. Maar goed, oké, dat is iets, denk ik niet dat ze echt...
En je moet minstens een 5-sterren hotel hebben natuurlijk.
Minimaal, hè, minimaal. Ja. En meestal word ik afgehaald met een limousine.
Ja.
En dan heb ik ook nog wat nachtelijke uitspattingen die met de glimlach door de VRT vergoed worden. Thuis worden ze met minder enthousiasme onthaald, moet ik eerlijk toegeven. Maar goed, Dit alles samengevat, nu gaan we met de uitzending beginnen van de
Ja, ja. Okay. Maar het is goed dat je die nachtelijke escapades aanhaalt, want ik wou eigenlijk aan Gert vragen van, ja, jullie waren in diverse rollen samen op het WK 2018, jij samen met Ruben van Gucht, constant eigenlijk alles radio-tv-stand-ups, en Gert, jij als vertegenwoordiger van het Nieuwsblad. Ja. Dan gebeurt het wel eens dat jullie samen iets gaan eten, of samen in de bus zitten, ja, of samen aan de bar hangen.
Ik moet al meteen corrigeren, Eddie is daar vooral samen met Peter van den Bimt en Tom Bauerweel, denk ik. Hè?
Ja, nee, maar Ruben ook.
Voor Rusland was het met Ruben van Gucht.
Rusland, en in Brazilië ook, in de WK's wel. Hè. Als we gewoon gedurende het jaar weggaan, is het ofwel met Peter en met Tom. Ja. Meestal is het en omdat Peter dan eventueel een andere opdracht heeft, maar we zien elkaar uiteraard dan redelijk veel. Bij de grote toernooien, ja, dan heb je nog van die 1-uur uitzendingen dus van die journaal uitzendingen, die stand-ups. Is het ook. Ja. En die worden dan meestal met Ruben verzorgd.
Ik herinner mij, dan moest Eddie altijd zo al rond een uur of rond de middag vertrekken om een mooi plekje ergens in de buurt te gaan zoeken om stand-up te doen.
Daar sta ik al even aangehaald. Dat waren de enige dingen, oké, die moesten erbij komen om je budgettering, want in principe door de radio alleen meegaan was dan eigenlijk te zwaar, dus dat moest eigenlijk ingekaald worden in een groter budget, dus je moest ook een fractie van het tv-gebeuren doen. En dat was dan meestal met die stand-ups nu...
Opvulsel eigenlijk.
Ja, dat is een soort opvulling, een soort actualiteit. Hè, want dan willen ze natuurlijk wel eens iets horen met het stadion in de rug of met een landschap dat een beetje...
Ja, maar op dagen dat niet trainen is dat niet altijd even evident om een mooi landschap te vinden.
Nee. En soms moet je wel eens een eindje rijden, omdat inderdaad voor die minuut, want al langer duurt dat meestal even, die minuut te doen. Maar ja, goed, oké, wat moet. Ja. Maar nu met de volgende EK, dan hangt er af welke formules ze gaan gebruiken, zou het eventueel kunnen dat het niet zo meer het geval zal zijn. Dat moeten we even afwachten.
Right. Maar dus, baarverhalen, go, dat was eigenlijk de vraag. Geen zotte verhalen vanuit Rusland? Nee?
Ja, Rusland, zotte verhalen. Hè. Ik weet wel dat wij altijd, iedereen ziet dat heel romantisch in, zo'n ding. Zo'n reizen van, goh, zeg, 3, 4, 5, nu in dit geval volwassen, 6 weken zeggen dat we weg zijn geweest. Ik weet nog dat Gert op zeker moment, ik kan me verbeteren, van Sint-Petersburg naar Moskou, als ze via Istanbul moeten gaan, en zo, dat is allemaal fantastisch, hè, maar je zit al wel in de lucht en je zit uren onderweg. Plus ons reizen toen, vooral in Rusland, die waren s'nachts. Hè. Ja. Dus om 3 uur s'nachts moesten wij nog reizen. Ik reed me nog met François Collin. Dan moesten wij ergens naar Rostov. En dan,
die eigenlijk persbegeleider was.
Ja, die toen nog
persbegeleider
was, want die was niet meer actief. Maar die deed dus de verantwoordelijkheid van de pers te begeleiden. Ook al waren er veel gedeeltes van de pers die individueel altijd wel werkten. Die dachten van op zichzelf misschien goedkoper.
Zoals wij met onze vlucht langs Istanbul.
Ja, via Istanbul of Tombokto of zo. aan de kant. Maar die moest dan ook. En die was geloof ik in, nu weet ik niet, ik denk Dniepropetrovsk of zoiets. Ik weet niet, er beneden ergens, maar nog niet direct in Rostov. Ja. En die heeft daar met een storm, met een aantal uur nog stilgezeten. Dus die mens, die is dan 70 jaar, die moest dan nog om 5 uur s'avonds vertrekken. Die heeft heel de nacht in de luchthaven doorgebracht. En 's morgens vroeg kon hij dan maar... Voor nog 1 uur te vliegen kon hij in Rostov aankomen. Ik denk, dat zijn natuurlijk slopende dingen. Hè? Ja. Maar ik heb er ook wel gevoel, moet ik zeggen. Want al bij al, die reizen, ofwel was het, die afstanden zijn natuurlijk anders dan bij ons, maar van Sint-Petersburg naar Rome. We zullen even een trein pakken. Ja, 700, 800 kilometer zijn we even onderweg natuurlijk. Hè? Dus dat waren wel, van ik persoonlijk, wat ik mij herinner van Rusland, is buiten het feit dat het uiteraard een lange periode was. Je calculeert wel een periode in, maar je denkt van, er zal misschien wel eens het een en het ander kunnen gebeuren. Dat lang was, maar dat was oké. Het enthousiasme was daar, de ploeg groeide, dus het was fijn om dat mee te maken. Ook al is die beleving daar ter plaatse helemaal anders dan hier. Ja. Ik bedoel, als wij in Sint-Petersburg rondliepen, wij zagen daar 8 schallen van de Belgen. Maar het was niet zo dat daar een overrompeling was. Ja. Dat leefde hier natuurlijk veel meer in je eigen land dan daar ter plaatse.
Okay.
Maar het was vooral het nachtelijk voyageren dat toch redelijk in de kleren kroop.
Ja. Eddie, ik vraag me af, heb jij iets vast eigenlijk? In je handen?
Ik weet niet, dat?
Ja, want hij maakt zo een kerend geluid. Precies zo
nee, ik ben dat niet, ik ker hem nog wel.
Het is zo'n een pasgeboren vogeltje.
Ja, dat is zo'n chill-up ding dat ik hier
heb. Ah, oké, vandaar. Ik dacht al, die micro is kapot.
Dat is mijn fout, sorry jongens. Dus, begin als ik over nachtelijke escapade ben, ik zijn eruit gekomen.
Maar zijn je zo'n beetje een iemand die zo wat graag prutst, terwijl hij met je aan
de ik heb zo van die momenten, zowel dat onoplettend gebeurt, tenminste voor mijzelf.
Zoals nu eigenlijk.
Ja, zoals nu. Ik probeer dat nu al te... te corrigeren.
De Rode Duivels. Gert, je had daar wel iets... Ja, jullie spreken natuurlijk dan wel tijdens die momenten inhoudelijk over de Rode Duivels. En Gert had daar wel een constante in gevonden. Of,
Ja, een constante. Het is daar, ik zat dan altijd op de persconferenties van de trainers. Zat je altijd naast Tom Boudewil, of toch heel vaak. Er was altijd nog één plaatsje, dus ik ging altijd naast de man.
Ja, je ging dat bewust. Je wist dat die, aan die kant gebeurde er iets.
Inderdaad. Ook omdat daar gezelliger was dan aan de andere kant.
Dat vind ik eerlijk. Zoiets vind ik eerlijk.
En, maar wat ik altijd onthoud van dat WK, van, is het moment dat we in de bus stappen na de match tegen Frankrijk, de halve finale. Ja. En dat jij was direct en enorm scherp voor Dembele toen. Die match. Ja, en vooral, wat jij erbij zei, en Koen van Uitvangen bevestigde dat dan, want hij had in maart al een interview
collega
met
bij het Nieuwsblad.
Dat jij had gezegd, ik zeg het al lang, hè, ik zeg het al lang, hij speelt alleen breed.
Goed, iedereen heeft zijn kwaliteit natuurlijk. Maar ik zie nogal Dembele voor mij van de periode dat hij hier in Germinal Beerschot speelde. Hè, toen nog het Germinal Beerschot. Het was een jongen die naar voren, een jonge gast, sterk, snel. Maar die vooral de diepte zocht. Die dribbelde richting doel van de tegenstander. En ik herinner me nog een wedstrijd met de nationale ploeg hier in het Boudewijnstadion tegen Servië. Dan vertrok hij op zijn eigen helft, dribbelde 2-3 man. Ze vonden toen met 3 in. Ik dacht, ja. Ik zag je ook dat regelmatig in Nederland doen. Dacht, ja, dat is iemand voor
dat
de
wordt
toekomst.
Hem, ja.
Ja, dat wordt hem. Hij was het al. Bedoel, als je ziet, voetballisten bekijken, is Dembele een goede voetballer. Maar ik vind niet dat Dembele het maximum uit zijn mogelijkheden heeft gehaald. Omdat ik vind dat Dembele veel meer diepgang in zijn spel had kunnen leggen. Dat hij op een moment is hij achteruit gaan kuieren en vond hij het gemakkelijker worden voor zichzelf.
En door ligt dat dan in lijn, of is dat dan contradicties met alle ploegmaans die hij ooit gehad heeft, die altijd wezen naar hem als de beste, waar we mee samenspelen? Dan ligt dat misschien eerder in lijn daarmee.
Ja, maar ik denk dat je ermee meespeelt, dat je hem elke dag bezig ziet, dat je wel ziet dat hij een heel veel potentieel heeft. Alleen vind ik niet dat er in die mate is uitgekomen op het veld zelf. Ik vond dat hij veel hoger had in het veld kunnen spelen, en dat hij ook belangrijke doelpunten en belangrijke... Ik vind dat Dembele eigenlijk, qua belangrijkheid in een ploeg, eigenlijk nooit niet heeft meegespeeld. Hij was iemand voor tussen de twee baklijnen en je kon daar heel stierlijk spelen en draaien een keer. Maar in essentie worden daar de resultaten niet gehaald. Daar wordt de basis gelegd van de zekerheid, maar niet van de resultaten. Ik heb Sander Bergen, is voor mij hetzelfde probleem.
Het is wel leuk dat je dat zegt. Want,
ja, dat is hetzelfde probleem. Ik vind dat die jongen, dat die enorm naar boven is gegeven voor hetgeen, veel te veel voor hetgeen dat hij eigenlijk maar gepresteerd had. Ik vond bijvoorbeeld Heijn, vind ik een beter speler dan Sander Bergen. En van Heijn is niemand die er iets van zegt. Goeie speler.
Oh, ik dacht even Heijn van Aasbroek, maar het is Heijn natuurlijk.
Dus gewoon waarom? Omdat de diep. Ik heb dingen gezien van Bergen. Hij gaf een pasje van 5 meter, daar werd het verlicht. En ze begonnen met de pas van Bergen. En ik denk, joh, maar nee, die heeft niet meegespeeld. Bergen is een goede speler en Dembele heeft er ook. Als het resultaat gevormd is, dan is hij een goede speler. Ja. En als zij rondom hem spelers hebben die het resultaat kunnen beïnvloeden, zal dat een hele goede speler zijn, want hij kan constant in het spel, dat kan het spel verleggen, maar hij zal nooit het resultaat niet forceren. Dembele zal nooit geen matchwinnaar zijn. En Bergen ook niet. Is dat belangrijk? Heb je die spelers nodig? Ja, je hebt die zeker nodig. Maar je mocht die niet belangrijker maken, gelijk die eigenlijk zijn, want die dat de goal maakt en vraagt de goal tegen, die is eigenlijk net iets belangrijker. En dat wordt dikwijls niet vermeld. En daar heb ik soms een probleem. Is dat afbreuk aan de kwaliteiten van je spelers? Nee, want ik zeg altijd, Dembele heeft heel veel kwaliteiten. Die heeft er niet genoeg uitgehaald. Bergen bijvoorbeeld heeft er volgens mij mede uitgehaald, gelijk het hem is. En dat wordt nu ook duidelijk in Sheffield. Sorry. En ik heb daar slechte dingen van gehad. Twitter schatten, schande van in Genk. Inderdaad. Ik vind dat Genk een fantastische ploeg is. Gelijk het die kunnen marten. Die hebben van hun spelers, van alle spelers, de Condé en Kool, dat ze zijn wat ik het wil. Die hebben van hun spelers een fantastische meerwaarde gecreëerd. Die hebben van Bergen 10 of 11 miljoen, geen 25. Hè. 10 of 11 miljoen kunnen krijgen.
Zeg het maar, geen 25?
Nee. Ja, had hem nog 5 jaar zijn best toe en dan gaan we Barcelona wel. Maar ik denk dat moeilijk wordt. Ja. Wanneer je afneemt dat een goede speler is. Ik zeg niet, als je in Genk kunt meespelen, is dat een goede speler. Maar zit het daardoor Messi? Nee. En op zeker moment, ik heb een wedstrijd gezien, want nu begint je dat te volgen, extra te volgen, dat is misschien verkeerd, maar ja, dat is niet helemaal een aard van beestje. Spelen hij in Roemenië met Genk tegen de Roemeense ploeg.
En ze speelden die ploeg van Hadji, denk
ik. Ja, speelden daar 2-2 of zoiets.
Constant,
en hij kreeg een 8 bij collega's van jullie. Dan denk ik, ja. Het ding is, maakte daar 2 golen. Hij zit nu in Brighton.
Trossard.
Trossard. 2-2-2, hij maakte 2 golen. Die tegendoelpunten, daar was Bergen duidelijk de oorzaak van. Maar niemand wou dat zien. Niemand zei dat. Die krijgt een 8. Dan denk ik, als je dan journalist bent, ofwel zit er een supporter. Ofwel zijn ze een vriend van de manager, ofwel zijn ze een manager. Maar je kunt geen 8 geven aan iemand die aan een 5 verdient. Je kunt wel een 6 geven. Want dat is gevoelsmatig.
Ja.
Maar als je 8 geeft, dan zit het wel heel goed. Dan moet je 2 golen maken. Trossard ook een 8. Je moet wel 2 golen maken. Ja. Of je moet als doelman de 3-4 onmogelijke ballen hebben uitgehouden. Dan zeg ik er echt geen discussie. Een 8, hè?
Of je hebt enkel
een dag,
of je hebt enkel de goede dingen gezien.
Ja, maar die moesten toch al achterzoeken, okay. Met die in 2. Oké, een bal draaien in breed, een bal draaien in achteruit en een bal draaien in 3 meter, terwijl er daar in het diep liep, maar dat was te ver. Dus ik bedoel, en daarom heb ik een probleem. Dat is het enige. Dat is, ja. En ik apprecieer zeker vast mensen die zeggen dat heel goed speelt zijn. Wie ben ik om dat tegen te spreken? Maar ik heb daar mijn eigen mening op. Maar ik vind dat als voetballer word je altijd... Je hebt altijd een papiertje.
Ja.
Hoeveel pak ik af? Hoeveel meters loop ik? Hoeveel diepgang heb ik? Hoeveel keer zijn ik gevaarlijk? Hoeveel keer score ik? Dat staat op je cv. En daar moet je mee verder. En uw manager kan dat wel goed en minder goed praten. En je kan je naar een bepaalde ploeg, als die ploeg nodig heeft, naartoe duwen. Maar dat daar bepaalde dingen mee streep kan achterstaan, ja, dan is je marktwaarde sowieso minder.
Ja.
Kan niet anders. En dan zeg ik, ja, als ik dat dan afweeg tegen die spelers, tegen andere spelers, dan zeg ik, ja, ik vind dat... De eigenlijke spelers, maar niet de toppers.
Ik heb hier een heel narde déjà vu. Want als gewezen liniecoach, middenvelders...
Bij het Nieuwsblad, hè?
Bij het Nieuwsblad. Te
verduidelijken.
Hebben we het daar toch wel geregeld over gehad?
Ja, we hebben regelmatig
discussie. Ja. Ik dacht van, ik ga nu niet alles weer opbrengen. Ik ga die gewoon laten
razen. Ik heb daar ook niet meer. En ik ben ook degene die nu ineens gaat draaien of een andere mening gaat. Maar ik kijk datzelfde voor een doelman. Ik ben ook heel streng voor doelmannen. Doelmannen zijn essentiële posities in je ploeg. Een ploeg wordt alleen maar goed met een goede doelman. Oké, alles gaat verder, maar een goede doelman. En dat is niet zo gemakkelijk te vinden. Want er zijn niet zo... Maar ik heb niet iets aan een doelman die na 3 sensationele ballen pakt en de 4 onder zijn buik laat binnenrollen. Dat moet niet van mij. Dan heb ik liever een die na 10 onder zijn buik laat binnenrollen, maar dat ook voor de rest niet veel punten pakt, maar die gewoon zijn job doet. Dat is ook zoiets. En er zijn veel ingrepen van doelmannen die eigenlijk beter zouden kunnen. Korte hoek. Oh, hij was dus aan de andere kant. Ja, nee, zijn ding is bij. Nou, de korte hoek, je moet je wand. En dat stuk mag nooit geen goal komen. Nooit. Als hem daar binnen is, is het een fout. Sowieso.
Heel vaak zijn... Dat is mijn mening dan over keepers.
Als gewezen. Ja. Ja,
in vierde provinciaal, inderdaad.
Nee,
maar wat je heel vaak ziet, is een doelman die de spits laat afkomen en de 1-tegen-1 situatie 3 op 5 keer wint. Dat is fantastisch spektakel, doelman. Maar de keeper die na 5 van die 5 keer de bal 5 meter buiten zijn backline weg ontzet of wegtrapt, dat ziet niemand.
Nee, en die speelt mee. Ja. En daar is iemand dat meespeelt. Ja, het moet niet altijd sensationeel zijn. Er zijn soms mensen die alleen maar het sensationele zien, maar dat is absoluut niet nodig. Ik zag gisteren Pénoton nog op een zeker moment. Stond hem ook te ver uit zijn goal. Ik was die positionering van
Met die goal. Ja. Met die derde goal. Ja.
Maar heeft hij wel vaker voor, hè?
Ja, maar er zijn verschillende doelmannen. Dus ik van, jezus... Hoe is het mogelijk dat het daar komt of dat het daar eigenlijk laat zien?
Wie is dan de meest onderschatte doelman? Want ik merk dat je de techniciteit van doelmannen totaal anders bekijkt als het doorgaan.
Onderschat.
Ja? Iedereen weet bijvoorbeeld dat Mignolet goed is. Maar ja. Wie is dan de onderschatte van de competitie?
Nu vind ik wel die van OHL vind ik geen slechte, die Romo.
Ja.
Vind ik niet slecht.
Die deed nu wel net dit weekend ook al iedereen.
Ja, het gebeurt. Ja, maar ik pardoneer ook. Mensen kunnen fouten maken. Het is, maar het is een
opeenvolging. Romo is gepardoneerd.
Ja, maar die heeft ook een heel goede seizoen gedraaid.
Je moet er op een jaar bekijken. Je kunt er niet op een week bekijken. Dat is, ik vond Van Amel geen goede keeper. Ik heb me eigenlijk daar wat in herpakt. Ik heb dat ook eerlijk gezegd. Maar ik vind het hetzelfde met de doelman van Anderlecht. Ik vond dat geen goede in Eupen.
Van Krombrugge.
Ja, nee, ik vond dat geen goeie. Omdat je te veel, oké, je had heel veel werk, maar je deed te veel opvallende fouten. Allee, jongens, zo'n bal binnenlaten. Ik dacht van, oei, naar Anderlecht. Oei, en ik moet zeggen dat hij naar Anderlecht heel goed doet. Dus die nu, ik ben ook nog niet te vieren, zeg van, sorry, ik vond dat toen niet, maar die heeft nu zoveel progressie in mijn ogen gemaakt, dat hij nu veel, veel betrouwbaar is en veel beter is. Hetzelfde was met de Van Amel. Ik vond dat ook iemand die na, Ilier en zo van... Dan wel, dan niet, warm, koud. Dat was niet echt een man was echt van, ja, daar kan ik echt zeggen van, die staat daar. Die is ook in Beerschot, ook zeker dit jaar. Maar die ook nog foutjes gemaakt. Maar ik vind, je kunt eens een fout maken, maar het mag geen, op het einde moet je een eindbalans van een jaar, dat moet eigenlijk positief zijn. Dan kun je zeggen, oké. En is je al heel erg positief, is het een hele goeie. Is je op het einde positief, is het oké. Dus ik, maar voor de rest, van, ik vond wat daar in het begin, Maar die is ook, die is geëvolueerd, die is rustiger geworden. Ik vond Pinotto altijd een goeie, die wint meer fout dan toen. Ik vond de man van, die dan nu in Gent, die is de laatste weken de wereldneffen pakken.
Bollat.
Bollat is de wereldneffen naast pakken. Hij heeft geluk gehad in Genk. En hij heeft ook gisteren weer geluk gehad. Want we keren flagrante fouten. Die eerste heeft hem Genk zelf goed gemaakt met die strafschop. Allee, een doelman kan het niet goed maken, want die is al begonnen met dingen. Als je niet wint, kun je het niet goed maken. Dat is nu helemaal de taak van een doelman, dat achtervolgt.
Ja. Als ik het goed begrijp, is dus niemand op dit moment onderschat.
Onderschat? Nee. Hij springt me toch niet direct in het hoofd. Nee.
Ça va, goed. Nu, vooraleer dat we echt door de actualiteit gaan fietsen. En fietsen is een opmerking waar we later nog op terug gaan komen. Wink, wink. Ik was er zelf, toen ik het destijds ontdekte, een beetje over verbaasd. Want ik heb je nooit gekend als profvoetballer. Ik ben van het gezegende
jaar... Zijn je nog zo jong?
Ja, wel, gezegende jaar 90. Hij zei, hij stopt in 97.
97,
dus dan durft al eens...
Ja, dat kan het al zijn als je stukje gemist hebt.
Ja, een stukje gemist. maar mensen weten dat misschien niet. Maar je bent de speler met de op 2 na... meeste wedstrijden in eerste klasse, ooit.
Ja, maar natuurlijk, zo'n record is een beetje, ja, dat is wat subjectief. Hè.
Je kunt dat ik ging net vragen, van, is dat dan omdat je niet goed genoeg waard voor het buitenland? Of omdat je niet mocht?
Ten eerste is het zo, in de tijd dat ik speelde, was het niet zo'n een gaan en komen van buitenlanders. Wij mochten hier in België met 3 buitenlanders spelen, dus dan moest dat meestal goed zijn, want anders versterkte je ploeg niet. Mm-hmm. En ten tweede zelf naar het buitenland vertrekken, niet dat ik die kwaliteiten had en ook dat ik die interesse had, dat is iets anders, maar als je ziet wie had er van ons België in die tijd naar het buitenland ging, dat was beperkt, gaat Jan Keulemans,
de jaren 80 en 90 spreken.
Ja, dus dat was nog niet in die mate zoals het nu is het een vanzelfsprekendheid dat je vroeg vertrekt, toen was dat niet zo natuurlijk, dat was al één aspect. En de tweede, ik was een deel van de eerste klasse met een aantal wedstrijden. Maar ik was liever een sterkouder in een modale ploeg dan een meeloper in een topploeg.
Ja.
Omdat ik mij in de concurrentie van de onzekerheid van hij mag nu spelen, hij wordt nu vervangen, hij mag nu 2 weken niet spelen, ik kon daar moeilijk mee leven. Mm-hmm. Ik kon dat moeilijk tot mijzelf brengen. Dus ik heb mijn logische bij is 2 schijndigd. En voor de rest waren dat met mijn ploegen die tussen de 5e en de 12e plaats waren. Dus waarom? Oké, je waart daar iemand, je had daar een basisplaats, een zeker basisplaats, een trainer rekenen op u, en dat geeft mij altijd iets meer mogelijkheden dan in de onzekerheid, in de moordende concurrentie zitten van ja, en nu is het nog erger geworden, vind ik, want nu zijn ze met 30.
Ja.
Hij speelt niet. Dus ik kan me eigenlijk wel indenken, die spelers die nu altijd maar langs de kant staan, in die spelen dan bij handen ligt, ja, dan doe je dat geen leuke situatie. Het wordt in het begin wel wat dichtgegooid met het feit van, joh, maar zeg, hey, een goeie contract, hè, jongen. Hey. Mm-hmm. Maar op zijn moment is het contract niet meer bepalend of je gelukkig bent, ja, of niet. Ja. Je wilde spelen. En dat het dan wat minder is dan wat minder, maar dan speelt je toch tenminste.
Het is eigenlijk een beetje wat Lucas van Eno hier onlangs ook zei, hè, bij ons.
Ja.
Die was hier ook en die zei van, ja, ik speel dan liever elke week in 1B bij Westerlo dan dat ik ernaast val bij Kortrijk.
Ja, dat was natuurlijk... Ik had het voordeel dat ik dat niet heb meegemaakt. Ja. Bedoel, maar ik speelde dan liever in een ploeg die 10 of 11 was. Oké, dan zat je meer in die grijze middenmoot. Maar dat je blad van een trainer werd ingevuld, dat je er als 2e of als 3e op stond. En niet dat je zegt van, ik heb er eens met Standaar, met Pavic meegemaakt. Ik mocht in 1 of 2 golen, de week erom mocht ik niet meer meedoen. Dat was voor mij moeilijk.
Ja.
Ik kon me eigenlijk moeilijk daarin in vinden. En dan werd ik vals. En dan werd ik
werd vals?
Ja, zo dat chagrijnig.
Het is niet dat je zo slecht ging praten over iemand achter
de rug. Nee, dat heeft toch geen zin. Maar wel, ja, ook in de groep zelf gaat u dan op een andere manier gedragen. Ja. Want ik leef mee met mannen. Ik heb nu wat mest. Ja, ik had Genk nu donderdag.
Mm-hmm.
En dan zie ik daar de Bezus, na de wedstrijd. Sinds ik die dan nog helemaal alleen, het stadion was dan sowieso al leeg. Met 3 zie ik je daar die lengtes maken. Want je moet nog wat bijtrainen. Ja. Ten eerste heeft dat voor mij absoluut geen zin.
Nee, je vindt dat niet...
Nee, ik vind dat niet. Dat is een soort... Ik vind dat een strafmaatregel tegen heel de groep. Er is het onder een douche en jij gaat nog eens 3 rondes lopen.
En anders hebben 4 uur op de bus gezeten voor niets.
Ja, maar oké, we gaan er morgen trainen. Ik kan een dag erop trainen. Is prof, we moeten iets anders doen. Nee, toch? Dus, maar ik vind alleen, gewoon nog eens 3 rondes lopen. Kom maar, nu... Als er met volk is, vind ik dat nog erger. Hè? Maar er zit er nog een deel om de tribune, zit er nog wat uit te lachen. Ook, dan komt, wat is het, jongen? Een goesting van hem, mocht er niet mee, dat maar vergeten. Dat begint zeker in het Antwerp, je krijgt dan die zever. Dus de eerste keer is dat grappig, de tweede keer zeker dat het over jezelf gaat. Kan ik je garanderen, dat is alleen maar grappig wanneer het over een ander gaat, over jezelf niet. En je voelde wij in de groep ook, voor een zeker moment, een beetje, ja, je zit er niet meer bij.
Ja.
Staat, dat is een heel appetante gewaarborg als prof. En dan kunnen ze zeggen, jongen, zeg. In onze tijd was dat daar nog niet, maar nu, oh, we verdienen genoeg geld. Hè. Ja, dat weegt niet op zeker.
Het is heel grappig dat je dat zegt, want ik op een veel, veel, veel lager niveau identiek hetzelfde. Ik zat zo vast bij de provinciale, maar ik was al lang geblesseerd geweest, dus ik moest zo de eerste weken bij de gewestelijke meedoen. En die stopte een kwartier vroeger. En ja, je moest al gaan douchen. Dus dat was nog een andere erbij ook, die eigenlijk ook vast provinciaal was. En dan zit je daar met twee in die douche. En dan een kwartier later zei hij eruit, zei hij bijna aangekleed, komt dan u een ploeg binnen. En dan is dat contact totaal anders. Je bent geen lid meer van die ploeg.
Door
zoiets
bij.
Stoms van een kwartier vroeger douchen.
Ja, maar dat is zo. Dus als je wat moet je dan doen als spel? Oké, je moet je positief blijven opstellen. Dus je mocht eigenlijk niet springen naar je tegenstander scoort. Maar eigenlijk wilde dat wel. Want je zit er niet bij. Wat denkt je een trainer wel?
Ja.
Als je niet voelt, mag je niet meedoen. Hè? Want van je eigen, dat is ook nog zoiets. Je denkt altijd toch, dat er iets beter zijn, gelijk dat waarschijnlijk je werkelijk zei. Dat wordt altijd gezegd en dat is ook zo. Maar je voelde je wel benadeeld. Hè? Want je zit concurrentieel met iemand. Je denkt, ja, Ojija, in dit geval nu van Gent, Ojija spelen, is dat ik het was. Gaan ze er heel die ploeg omslaan. Want als ze u niet willen, dan schuiven ze iets anders in. Ze vinden altijd een oplossing om u niet te laten spelen, maar ze er niet in geloven.
Ja.
Dat is niet helemaal zo. Dat is de harde realiteit van een pro-bestaan. Maar dat staat er daar. In dit geval, ver van huis. Wel iets meer verdienen, maar ik zeg het, dat weegt niet meer op. Ja. En dan moet je nog naar die wedstrijd, iedereen is binnen onder een douche en aan het discussiëren en ze zijn al met een shot straks al klaar zitten aan de bus, moet je nog gaan douchen. Ik denk, ja, heeft dat zin? Nou, die gast zelf, dat is hetzelfde, dat is de strafmaatregel. Ze willen nu buiten, ze zitten nu in de B-kern en buiten Lamkelzee is iedereen dan van aangedaan. Dat is niet helemaal zo. Ja, Lamkelzee ook, wanneer je met een trui van aanleg komt. Maar ik bedoel, dat is een menselijk aspect en dat wordt soms iets strap. Overgestapt, vind ik.
Ja, maar dat is allez, mentale gezondheid bij sporters en voetballers. De koer heb nu Tom Dumoulin natuurlijk, maar ook menig voetbal. Ik denk dat Steven de Voer in een interview in Sportvoetbal gezien ook mentale gezondheid is aangekaart. Maar dat vind jij dus
ik vind
ook
dat,
zeer, zeer belangrijk.
Ik vind dat heel belangrijk.
Dat is iedereen belangrijk.
Ja, ik vind het heel belangrijk. En een trainer die de kunst heeft om zijn 15e ook nog belangrijk te maken, dat is een hele straffe. Want vanaf de 13e, die dan nog heel veel mag invallen, en je hebt ook nog spelers die zich bewust aan het feit van, ja, ik kom hier voor deze ploeg misschien net iets te kort, als ik iets kan meepakken, kan ik mee. Daar kun je nog mee werken als trainer. Maar je hebt er natuurlijk heel veel die voorkomen, die de grote headlines hebben gehad van een transfer, want wanneer zit het de beste moment dat je getransfereerd wordt? Er is niet helemaal zo... Ik heb geen ene slechte speler gekend in mei en in juni. Dat zijn de beste. Tot augustus zijn er niks aan, zijn goede spelers. Vanaf augustus zak het af en in november zijn er al een miskoop, hè, of een topkoop.
Of vroeger, ja.
Maar dat is ook nog zoiets in ons Belgisch voetbal. Als je drie matjes slecht zet, kunnen we je niks aanvangen. En als drie beetje goed zijn, dan loopt de zes maanden door, want ze zijn dan allerbeste.
Sander Berge bijvoorbeeld.
Daar moet hem ook van terugkomen. Want er hebben ze in Gent is soms een speech geweest. Een Engelsman gekomen, die was van zo'n twee weken een krak. Ik zei zijn naam, de Zweed. Ik weet zijn naam even kwijt.
Kujovic. Nee. Emir Kujovic.
Nee, hij kwam van Everton of zoiets, denk ik. Hij is van het Engelse competitie. Het is maar een half jaar geweest, hè, in Gent. Maar hij kwam na drie weken en iedereen zei van eindelijk hebben ze de missing link gevonden in Gent.
Praat voort, ik zoek
en,
het ondertussen
ja, zoek het even op als je denk het verleden jaar was. Ik denk het 2019, de eerste zes maanden van 2019.
Smit, toch niet?
Ja, Erik Smit.
Nee, Erik Smit niet. Nee. Een echte spits. Van de Engelse competitie.
Ja, het zit wel veel zeggen als we niet op zijn naam komen.
Ja, maar nee, de eerste week was het een andere waar ik u mee help, dat is in Loker in de spits. De jonge gast.
Zoveel zijn, ja. Zijn
de jonge gast, hij maakte in Brugge in zijn eerste match, maakte hem nog een doelpunt. Ze spelen 1-1 of 2-1 verloren in Brugge met Loker, toch in de laatste jaren van Loker. Jovanovic of zoiets. Enfin, ook nog zo'n jong.
Ja.
Ja, ook nog, het was ook de missing link. Word ik er zelfs door nog meerdere analisten bij ons vertellen. De missing link. Nou, vier weken mocht niet meer. Dus ik vind soms dat ze trap zijn in de superlatieve.
Mm-hmm.
En ook misschien soms iets trap in de negen. Je moet een speler altijd een aantal tijd geven om zich te kunnen integreren, ja of nee. Dat is niet helemaal zo.
Ja, ik ben nog steeds op zoek.
Ja, maar wat dan wel vinden. Ja. Ik denk dat hij van Everton kwam met een half jaar. Onder Torp heeft hem een half jaar gespeeld.
Van Everton, maar.
Ik zal wel anders al eens...
Doe wel erdoor ondertussen. Ik los dit mysterie op.
Bij Standaard dan had gezeten, maar misschien voor onze jonge luisteraars zal ik even uw ploegen overlopen. Hè? Want dat is inderdaad...
De jonge luisteraars hebben jullie even tijd.
Wat valt wel mee, hè? Antwerp, Lokeren, Lierse, Standaard, Kortrijk, Germinal Lekeren, nog eens Lierse en nog eens Germinal Lekeren.
Ja, ja. Dus, en eigenlijk over die 600 wedstrijden waar we eigenlijk naartoe gaan... Dat was mijn grootste fout geweest het laatste jaar dat ik terug naar Germinal Lekeren ben geweest. Ik ben daar naartoe gegaan met de bedoeling van die 600 matchen te halen.
Ja.
Maar ik kan één ding zeggen, dat zeg ik tegen de oudere spelers, als het op is, is het op.
Ja. En waarom was het op?
Ja, dat gebeurt. Dat kun je genereren. Ik speelde...
weet wie dat bedoelt.
Ja?
Het is niet Everton, maar het is Crystal Palace.
En hij heet?
Surlot.
Ah, ja.
Maar Surlot vond ik wel goed bij Gent.
Ja, heb jij zijn statistieken daar gezien?
Ja, maar ik vond die wel... Stel dat die gebleven zou zijn, dan had Gent zeker een stap voorwaarts gezet.
Ja, maar die is niet gebleven, maar die de laatste 3 maanden geen bal niet meer gelagen, Jan. Ja, maar het jaar... En zat hij gebleven, maar begin bleef die 3 normaal gezien.
Het jaar nadien is hij topschutter geworden van de Turkse competitie,
ja,
bij Trabzon.
Ja, ja, ja. Dister is ook een paar keer topschutter geweest bij de competitie in Holland.
Turkije, Nederland.
Ja, ja. Ja, ik zou dat
toch... ga maar door over, ja, over uw rijke
maar dat
carrière.
Is hetgeen dat ik wou zeggen.
Ja. Dus het ging over uw laatste seizoen.
Ja, mijn laatste seizoen.
Als top
toen
is
dacht
top.
Ik nee, want ik was toen bij Lier. En het laatste seizoen dat ik bij Lier was, dan...
het jaar voor de titel van Lier.
Ja, en Erik zei tegen mij, Erik Herz, ik heb er altijd een heel goede verstand aan mee, nog trouwens. En die zei tegen mij, oké, ik heb graag het beleid, maar het zou toch meer zijn in begeleiding van de jongere spelers dan zelf te kunnen spelen.
En dan zie je wel lopen, gelijk Bezos, die lijntjes.
Nee, als begeleiding, dat is iets anders. Hè. Bezos is nog full prof. Tegen Bezos hebben ze gewoon gezegd, je gaat naar Gent voor iets met de jonge spelers. Okay. Bezos hebben ze gezegd, van, wij rekenen op u, je gaat hier onze sterk houden. Hmm. Anders had Bezos nog niet gekomen. En ik dacht bij mezelf, ja, dat is een goede voorstel. Maar ik denk, ja, ik zit dan 580 matje. Toch, ik kon ik dan dus in Lier niet halen. Hè. En moet ik tegen Erik zeggen, Erik, ja, ik zit met hem in gedachten. Ja, Zim, dat kan ik u niet garanderen. Ik kan trouwens, dat kunnen ze nooit niet garanderen, dat is logisch. Maar als ik voel dat aan dat moeilijk wordt.
Ja.
He, ook die ploeg werd dan nog versterkt. En dus we waren vijfdes dat jaar, dus dat was eigenlijk nog een kleine stap. Ah, een kleine, achteraf bekeken de klas. Op die moment natuurlijk, zei dat content met een vijfde plaats, of een vierde plaats speelt in Europees. En zeg ik, ja, dan ga ik dat toch niet doen. Dan denk ik, wat een vrije transfer. Ik zeg, dan ga ik terug naar Ekeren, want daar denk ik dan heb ik meer kans op om dat te halen.
Ja.
En dan begint je in Ekeren, en dan zie je dan nou, de eerste week dat ze gewoon wat aan het lopen zijn. En dat was maar een maand tussen, hè, tussen de stop van de ene competitie. En in die tijd deden we nog wel wat verder in tussentijd, maar niet zo enthousiast met van die controleurs op je borst. Hè, dat was er toen allemaal nog niet bij.
Dus controleurs op je borst, geweldig.
Wat is dat? Een body ding, met al die kenmerken op. En wij werden ook niet gevolgd, zoals nu het geval is. Dat was allemaal nog niet zo van die tijd. En ik begon toen in Eker terug en ik dacht, oh, ik kon ik ze niet meer volgen. Dat werd allemaal zo wat rapper. Dus je wordt gewaar dat
hoe
je lichaam...
Hoe oud waren
toen? 38.
Ja,
maar je wordt dus gewaar dat je lichaam dat niet meer op zeker moment niet meer aanneemt. En dan gaat het heel snel. Dan is er nog wat wringen en vroeten. En op den duur, dan had er eens een trainerswissel bij Eker, want dan was het Zil die daar trainer was.
Okay.
En dat werd toen Herman Elleputte. Dat jaar. Dus we hadden toen ook als ploeg wel wat problemen, want anders veranderde niet van trainer. En op een zeker moment zat ik op de bank, bij de Neerman. Ja. En toen mochten er nog maar 3 op de bank zitten. Nu zat er een stuk of 5.
Dat is niet veel.
Nou ja, dat 3, dus 2 veldspelers en een keeper.
Ah,
dat
was niet, toen een 3 veldspelers en een keeper?
Nee, 2 veldspelers en een keeper. Ja, in totaal 3 was het al. En dan nog een 15e man. We gingen van dat er iemand uitviel dat hem nog tijdens de opwarming zo kon komen. En die 2 naast mij zitten, die waren 17 en 18 jaar. En ik was er 38. Dus dat met name, mijn eigen kinderen, mijn jongen, mijn oudste, die was er al 15. Dus dat school eigenlijk niet veel. Ik dacht in mijn eigen, wat stik ik hier in godsnaam nog te doen?
Ja.
Tussen die jonge gasten. Ik neem ten eerste een positie, want er viel er iemand af, ook een jonge gast. Ik zeg, op mijn 38 jaar. En ik moest eens inkomen tegen Standaard. En dat was een drama. Ik was verlegen voor mijn eigen. Echt waar, wat zit ik hier in godsnaam? Dus ik ben toen, na de match, een zak gepakt. Ik ben in de auto gestapt met mijn vrouw. Ik zeg, ik stop.
Gewoon zo, in het midden van het seizoen hadden die
beslissingen. Februari, ik zeg, ik stop. Ik
en dan met onmiddellijke ingang gestopt.
En ik ben toen dinsdags naar de trein gegaan. Ik heb tegen Erman gezegd, Erman, een minuutje. Ja, geen probleem. En ik zeg, jong, ik stop. Ik zeg, ik kon niet meer op training. Doe niet meer mee. Allee, kent dat dan je nadelen? Je denkt dat toch nog eens over na? Ik zeg, nee, dat heeft geen enkele zin. Ik zeg, ik zit hier mensen te barreren. Ik was altijd, moet ik zeggen, ik was bij de jeugd niet geliefd, want ik was vrij streng, zodat ik zelf nog actief was. Ik had een hoog verwachtingspatroon, dus jonge gasten, die fouten mocht iedereen, maar toen werden ze toch door mij minder geaccepteerd, zoals nu. Dus dat was, eigenlijk ben ik daar wel in geëvolueerd, dat beter zou moeten zijn. Dus ik was eigenlijk nog een strenge leermeester voor jongere gasten, dus niet de meest happy one. Voor de meeste. Ja. Dus ik dacht, ja, ik kon hier geen belemmeringen meer zijn. Ik ben toen in februari, midden februari gestopt. En ik ben toen in augustus assistent geworden van de leekjes. Dus dat is op korte tijd gedaan, maar toen was er nog geen sprake van. En, maar ik vond dat op een zeker moment. Dus die 600, ik ben aan het rekenen gegaan voor die 600 matchen.
Heb je niet gehaald?
En die heb ik daardoor niet gehaald. Ik heb ook gelijk als Ramon Mommers, die heeft er 618.
Ja.
Ja, die in het laatste seizoen is je 30 keer in ieder geval 10 minuten. Ja, dat zijn ook matchen. Hè. Dus ik had dat kunnen doen. Ik had kunnen zeggen, ik blijf nog 2 maanden zitten.
En
ik zal nog wel eens 5 keer in ieder geval, dan heb ik er 600 gehaald. Maar ik vond dat op die moment, ik vond dat niet opportun. vond het echt niet opportun en ik heb dat ook niet gedaan.
Ik vind het wel straf dat je eigenlijk je fijne carrière inplant om die 600 te halen, dan uiteindelijk op 5,94 of 5,95?
Ja, 4,95 ben ik...
daar strandde dan, en je denkt van, het is nog haalbaar, maar omdat uw eigen trots eigenlijk, is sterk genoeg om te zeggen van, nee, dit telt niet meer.
Ja, ik vond het ook niet correct naar jonge gasten toe, die hadden dat ook niks durven zeggen, die durfden niks zeggen tegen mij. Ik had toen al even veel grijze haar gelijk als nu, dus ja, ik had toen 20 of 25 jaar eerste klasse, dus alles zeggen, voor zo'n jongen, voor zo'n mannetjes, imponeert dat. Want ik heb daarvoor nog de DDA heeft dat met ons gespeeld. Ja. Ja, mij, de DDA nu komt er goed mee om, maar in de tijd dat de DDA had echt bang van mij, hoe maak ik streng was met spelen en sneller en diepgang, hè, dat was ook nog zoiets bij mij. Nico van Kerkhoven ook, dikwijls had ik me daar kwaad op zijn geweest, omdat die centers niet aankwamen, 100 keren. Maar je kon wel 1000 keren die lijn aflopen, en die liep je ook 1000 keren af. Dus op een duur kwam dat ook wel beter, je moet ook mee willen, hè. Dus je hebt ook gasten die niet mee evolueren, maar je hebt gasten die dat aanvaard, wat dan niet altijd even makkelijk is, maar die had er ook door beter worden. En Nico is iemand geweest, die had dat in Kessel, die net heel die lijn, daar stond een heel streep van Kerkhoven, Nico, van gewoon erachter, met die 1000 per training 100 keer aflopen. En kwaad op zichzelf, en weten van, ik kom er al kwaad op mijn eigen, want ik kon ze bij het oren, want we kwamen er dan met 3 en ik moest dan vanuit de midden komen. Als die centen niet goed was, ik moest ook terug, hè. Hij kon terug, want hij had dat loopvermogen, maar ik heb er al een pak minder, dus ik was mee gedupeerd gelijk als hem. Dus ik was er kwaad op. Dus op den duur zat er een beetje met een trak, moet goed zijn, want anders, ik had dat, Rekdal was er ook een hele kwaad in, want Bob zegt altijd, we begonnen goed te spelen wanneer de Rekdal weg was, want dan waren we bevraagd.
Bob Peters zegt dat.
Dat is voor een gedeelte waar, maar je moet ook niet vergeten, de Rekdal had ook wel zijn waarde in die ploeg natuurlijk. Die mocht dan elk jaar 15 goalen, die trok die ploeg en die eiste dan ook van iedereen, bijna van iedereen, want die kwam er dan, bij mij was dat iets anders, maar voor die jonge mannen absoluut de gehoorzaamheid. Dus al het systeem moest Rekdal gespeeld worden. Dat was niet helemaal zo. En je had er ook succes mee, je bleef ermee in eerste klas, met de mogelijkheid. Hè. Die jongeren die zijn geëvolueerd, dan is ze kampioen gespeeld, dus zo slecht is dat allemaal niet geweest. Nee. Maar dat waren toch allemaal bepaalde remmen, die een signaal die afgingen. En ik had dat met Nico, ik had dat met die deden, en ik had dat bijvoorbeeld ook. En die dat was links een bak toen, maar die kon heel goed shotten met zijn linksvoet, maar die deed daar te weinig mee. En, dan, ja, en, dan,
en de strengen,
ja.
Die zei dan van...
Ja, ik was een van de, dat moet ik eerlijk zeggen, ik was een van de strengen in de ploeg. Ik ben thuis ook aan mijn kinderen gevraagd. Ik vond dat ik tegen mijn kinderen altijd redelijk toegevelijk zijn geweest. Ja. Maar die vonden mij ook een hele strenge, als ze jong waren. Dus ze spreken nog tegen mij, dus dat is allemaal nog fijn. Maar fijn, dat zijn van die items die hadden aansnijden. Maar ik heb sowieso die 600 niet gehaald door het feit dat ik vond... Dat ik toen eigenlijk
dat
niet meer
waard was.
Nee, dat was niet gerechtvaardigd.
Okay.
Mijn slechtste was toen niet meer gerechtvaardigd. En als het niet gerechtvaardigd is, moet ik ermee stoppen. Maar ik had makkelijk spreken, was 38 jaar. Ik begrijp wel mensen van 20 of 25 jaar die ambitieus zijn en naar een nieuwe ploeg gaan. Die hebben andere doelstellingen. Die gonden vanuit dat die zomaar spelen. En die spelen niet, die geraken ontgoocheld. Die moeten na de match in een donkere liggen lopen. Als je 4, 35 jaar, dan doe je dat wel. Dan denk je, het is bijna voorbij. En of ze doet het niet meer. Ik heb ook geweten, spelers van mij aan ouderdom toen, die niet met reserve wouden meespelen. Die hadden dan vonden van, wat kon ik daar doen? Dat is nog niet maandag, hè. Dat was dan meestal een dag voor de A-ploeg. Ik kon dat niet doen en ik vind dat niet terecht. En dat was dan een hoop gesprek met al die jonge mannetjes. Moet ik er naartoe doen. Dat was niet altijd even plezant. Maar ja, als je prof bent, is dat moeilijk, hè. Dus zijn allemaal zo'n psychologische elementen die dikwijls meespelen bij spelers.
Ja, maar je zegt dat het een makkelijke beslissing was, omdat je al meer op leeftijd was. Ik vind net dat het moeilijker is. Maar wat, Gert, het is al duidelijk aangekaart dat het heel moeilijk wordt om de vraag te vervullen die ik u nu ga stellen. Noem mij eens een speler in de Belgische competitie uit de jaren 80 waar Eddy Snelders niet mee samengespeeld
heeft. Uit de jaren 80?
Waar ik niet mee samengespeeld heb, er zijn er veel.
Ja, tuurlijk zijn er veel, maar het is een boutade. Allee, ja. Ja.
Dus ja, ik had Bruno Versavel en daarmee samen.
Nee, tegen. Dat was niet meer. Voilà, ja.
Allee, kijk, ik dacht
Patrick Versavel, Bruno Versavel, tegenspeeld. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook nooit niet met Jan Keulemans gespeeld.
Ja, ja oké, okay, maar allee, tuurlijk een ondernaam lopen. Oh, kijk, maar je moet wel een beetje mee zijn, hè? Noem er dan 100 waar dat hij wel mee samengespeeld heeft, Gert. Probeer dat dan een keer. Maar ik zal dan aan Eddy vragen, wie is een van de meest legendarische in die carrière van 17 jaar?
Best legendarisch. Ik heb niet bij die... Prebel Larsen.
Oké.
Gregor Lato, Prebel Larsen. Mijn periode bij Lokeren. Dat was mijn periode dus na Antwerpen. Mijn eerste periode bij Antwerpen, mijn passage, die was... ik ben daar redelijk jong in de eerste ploeg geraakt bij Antwerpen. 17 jaar was ik ongeveer. Ik begon heel goed, want mijn eerste wedstrijd, als ik startte, maakte ik een goal tegen Club Brugge. We verloren thuis met 3-4. Dan spreek ik over maart 76. Ja, ja. 76. En dus dat was goed, maar mijn periode voor de rest bij Antwerpen, ik heb daar niet zo'n goede herinneringen aan, omdat ik daar eigenlijk achteraf wel, eigen fout, niet echt ben doorgebroken. Mm-hmm. En dan ben ik naar Loker gegaan, dus dat was voor mij toen alles of niks. Ofwel, Alois de Rijker had mij toen naar Loker gebracht, als verdedigende middenveld.
Alois de Rijker?
Ja, Alois de Rijker was toen de topmanager. Hè?
Ja, ja.
Ah, pas op, als je bij Alois zat, dan zat hij gebeiteld. Hè?
Die zat er nog allemaal bij Alois?
Nee, hij deed Loker toen. Hè. Het was niet een manager zoals Bayat of zo, die had dus ja. Nog verschillende ploegen gingen. Hij deed Loker, was manager van Loker en hij kocht team voor Loker. Ik weet niet, ik denk dat zelfs Louis de Vries mij toen nog getransfereerd heeft. en van Loker naar Standaard heeft Stefani mij nog...
Stefani.
Paul Stefani. Ja, die heeft mij nog getransfereerd, ja, dat weet ik. Dus die mannen waren toen ook al actief.
Ja, wat, Stefani, de Camargo, de Voer,
dat is een beetje van zijn familie. Hè. Dat is, die heeft hem zo altijd zo'n beetje in portefeuille gehad. Hè.
Ja.
Dus, maar dan ben ik even een draad kwijt.
Loker, je kwam bij Loker.
Het was alles of niks een beetje. Ja. Want ik kwam uit de situatie dat ik eigenlijk mijn eigen moest laten gelden. Wou ik overleven als voetballer. En ik moet zeggen dat het al heel goed, ik ben door verdedigende middenvelder, ik ben daar heel goed opgevangen geweest. Ik speelde toen samen René Verheij. En we hadden toen een heel goede ploeg. Dat geluk had ik toen op die positie, dat mijn positie beperkt bleef tot het Bergensyndroom. ik ben van daaruit achteraf geëvolueerd naar voort. Ik was spits, maar ik ben toen verdedigende middenvelder geworden. En mijn eerste taak was de spelmaker, toen was er ook zo, van een tegenstander. Wat moest jij toen doen? Achter Hans Schoenbergen lopen, hè, want dat was toen van die zaken. Hè, achter Jan Keulemans lopen. De middenvelders die vanuit daar het verschil konden maken, dat was eigenlijk uw verantwoordelijkheid voor het grootste gedeelte. Dat was koppeltjesvorming, dat was die tactiek toen een beetje.
Over heel het veld.
Voilà, als je in het toilet ging, bleef aan de deur staan, maar je moet wel horen dat hem aan het pissen is. dat was toen van. En dikwijls werd je daarna, als dat niet lukte, werd je ook aangewezen als oorzaak. Want je had de spel op haar niet uit de wedstrijd kunnen houden. Dus dat was toen zo'n beetje het tactisch concept. Maar ik moet eerlijk zeggen dat wij bij Loker wel een heel goede ploeg hadden. Wij speelden toen met Larsen, Lato, Lubanski, Gudjonsson, dat was toen de jong opkomende Gudjonsson, René Verheyen, Maurice de Schrijver, Ronnie Somers. Wij hadden toen een heel goede ploeg, dus wij speelden toen een geweldig jaar. En ik heb mij in die ploeg eigenlijk vrij vlot kunnen handhaven. Mm-hmm. Dus dat was eigenlijk voor mij de stap naar de definitieve... Uw eerste jaar als jonge speler is dat altijd met vraagtekens van hoe evolueerde. Maar ik heb me toen kunnen vast in die ploeg spelen. We hebben 2 Europees gehad. We hebben een kwartfinale gehad in de UEFA-beker. We hebben een finale van een beker van België verloren tegen Standaard. We zijn 2e schijnig dat jaar in de competitie. In 2e jaar derde of vierde. En ik heb toen de pech gehad in mijn 2e jaar dat ik toen het 3e geval was van scheidsrechtelijke duw- en trekwerk. En ik heb toen in februari duw ik scooters over het been van Koek en die viel op zijn gat voor de hoofdtribune. Die kreeg rood.
Ja.
En op het einde van dat jaar, dat was 82, was het Spanje.
Ja.
En ik was daar toen bij. Mm. En ik kreeg een schorsing tot september. En die is daarna verminderd tot einde mei, dus ik heb dat jaar niet meer gespeeld. Dus ja, dat wist de rest ook weg.
En was het een terechte schorsing vonden? Of?
Nee, ik was
de scheidsrechter geduwd?
Ja, maar mijn fout was op zo'n moment dat ik niet de eerste niet meer was. Er was al veel commentaar over geweest. De eerste keer was het Gerrits ergens in de wedstrijd geweest. Die komt voor u staan, vlak met je neus tegen u en die geeft u geel.
Ja.
En de Nerik had die geduwd en die was achteruit gegaan en gevallen. En er is heel veel tumult over geweest en Erik is daar mee weggekomen.
Mm-hmm.
Dat was met de vinger wijzen. En dan is er nog ergens een geval geweest en ik was een derde.
Ja.
En ik duwde die en de koek lag achter en die trapt op het been van de Ludo en die viel achteruit voor de hoofdtribune en die krabbelde recht, die pakte zijn kaart terug in zijn hand en die gaf mij rood.
Ja. Dus
maar ik kreeg geen onmiddellijke schorsing. Mm-hmm. Meestal wordt het dan ook direct, toen was dat zo, direct de dag erop in staat van beschuldiging gesteld. Hè.
In staat van beschuldiging, ja.
Ja, dat is waar. Ja. Dus, dat was niet, dus dat viel eigenlijk redelijk mee. Dus ik heb nog 1 of 2 wedstrijden kunnen spelen en dan moest ik voor het comité komen in Brussel.
En dan weet
dus we dachten aan normen van... Ja, het is wel inderdaad iets gedaan. Je zit in eerste nu, dus pas er weer op. We gaan eerst waarschijnlijk 5-6 weken krijgen. We gaan in beroep dan gaan en misschien 1 of 3-4. Maar reken toch maar, dan zit je eind april, midden april terug. Maar ik kreeg een schorsing tot eind september. Dat was dan midden maart tot eind september. De competitie liep tot mei. En dan zijn wij in beroep gegaan daartegen, dus dat was even slikken. En dan kreeg ik tot einde seizoen. Dus ik heb het seizoen daarna opnieuw kunnen beginnen. Maar dan ben ik ook vertrokken in Loker, dan ben ik naar Lier gegaan.
Maar het WK was
voor ja, ik kon moeilijk iemand meenemen. Ten eerste, ik had in de kern gezeten. In het beste geval, ik was geen titulaar, maar ik had het jaar ervoor dat ik meegespeeld in Nederland, in mijn eerste interland, in vrij ondankbare omstandigheden, want we hadden twee of drie, de Belgen toen twee of drie geschorst en gekwetst. Jan Keulemans was er onder andere bij, René van der Rijken. Dus dat moest ingevuld worden, dus ik en Mark Millekamps, wij kwamen er toen voor in de plaats. Ja, en Belgen die waren al gekwalificeerd voor 82, en dat was het ofwel Frankrijk ofwel Nederland. En Nederland moest 4-4, dat was dan met 2 punten. Die moesten dan winnen tegen de Belgen thuis en in Frankrijk. En dan had die nog kunnen gaan. Dus ja, die eerste match dat toen kwam, was tegen de Belgen. En de Belgen die kwamen er al wel aan. Die wouden nog niet verliezen, want het is een match voor de lage landen. Maar niet met hun volledig elftal. En niet volledig, serieuze sterk houden ze er niet bij. Na 10 minuten krijgt Walter Meers al een rode kaart. Mm-hmm. En dan staan we er tegen 10-11. En dan stamt de Metgotta van juist buiten de baklijn in de kruis. Dat had waarschijnlijk in heel zijn leven maar 2 keer gedaan. Maar het was toen... Ja. En dan staat het daar, hè. Met een nieuwe volk er rond, want toen mocht er nog volk in de stadions. En dan zat ik heel achter. En ja, wat ga je doen? Ja, dus dat was een match. Ik heb daar 1 uur gespeeld. Maar kan ik daar gelukkig van zijn? Nee. Is dat nog een ervaring geweest? Nee. Wat is mijn constatatie geweest? Dat ik daar net tekort voor kom? Ja, dan denk ik, ja, luister, zal ik mijn best doen als ik nog een Europese match heb. Maar dit niveau is voor mij, wat mij betreft, heb ik nu gevoeld, misschien dat ik in andere omstandigheden gespeeld had, tegen Andorra. Of tegen Zweden, bij manier van spreken, had dat een ander gevaar geweest. Het was toen tegen Nederland, nog met Neerskes, die alles op alles moesten zetten om nog te kwalificeren. En ik was daarmee, ik was mee een van de invallers, maar ik heb daar ook wel onder geleden, gewoon omdat ik niet de echte volwaarde. En dan heb ik nog eens 1 keer daarna in Standaard speelde, nog eens opgeroepen geweest, voor een vriendenwedstrijd thuis tegen Argentinië.
Maar toen had je niet gespeeld, hè?
Nee, en ik was daar, en ik zat toen, en ik had de indruk dat een thuis toen, op een zeker moment,
de bondscoach.
Ja, verloren we met 0-2. Dus je ziet, veel succes met de nationale ploeg niet gehaald. En toen dacht ik van, oh nee, had hij mijn manier een kwartier of 20 minuten vertijd op die plein zit. Want ik vond dat te rap gaan voor mij. Van op de bank, ja.
Oké.
Okay. Ik dacht, oh nee, had ik hier nu moet opkomen. Zo...
En hoe oud waren toen? 28 of zo?
Nee. Dus ik was in Standaard, wel ja, was ik in Standaard. Moet ik eens goed nadenken. 84 tot 86, 25.
Oké. Okay.
Dus mijn eerste kans was toen in 81, 82 toen, tegen Nederland. Toen was ik 23 jaar.
Ja.
Dat was vanuit de periode van Lokeren. Dat was toen ook gerechtvaardig, we hadden een goede ploeg. Dus je weet, in een goede ploeg wordt alles gemakkelijker meegepakt. Gelijk, dat is puntelijk voor de gouden schoen. Hè.
Ja.
Als je in een topploeg speelt... Ja, maar nee, dat is zo. In een topploeg speelt, dan moet je nog gewonnen zijn. En de gemakkelijker punten, gelijk dat een goede zijn, in een minder ploeg. Want er wordt minder naar gekeken. Het is...
ga je echt zo van de hak op de tak.
Maar ja, nationaal ploeg, top in België. Ja, dat wordt meer gekeken. En waarschijnlijk ook wel terecht, maar dat wordt een makkelijker punt. Ja,
maar ik vind het geweldig dat ze op de hak op de tak. Ik stel voor, Gert, tussendoor, dat we die MV van de week gewoon even tussendoor vermelden. Dat we Eddie gewoon laten verder gaan, want mijn koffietje is stilaan uitgewerkt. En Eddie, als ik naar Eddie kijk, zie ik gewoon 80 tasjes in één persoon.
Ja, wacht, ik mag met een uitleg eens komen.
Ja, het zal wel.
Ik heb daar weken op gewacht. Dat is
maar dus, je kijkt naar dat spel en je zegt van, wat ook al heel veel zelfbesef is. En ook,
jawel, maar daarmee,
het gaat erop voor mij.
Met al dat respect, ik heb altijd redelijk realistisch geweest in de kwaliteiten die mij werden toevertrouwd. Ik heb er hard, ik was ook normaal in principe. Ik denk dat ik mijn evolutie, als ik in de jaren 60, 70 speel en mijn kandidaat, ben ik international. Maar speel ik in de 90, de 0-0 tot nu, weet ik niet wat ik eerste klas zal spelen. Maar ik vind dat de evolutie is... net tegenovergesteld van mijn kwaliteiten.
Ja,
het gaat sneller, het is gedrevener, het is fysieker.
Ja. Het zijn meer atleten eigenlijk.
En in mijn tijd, ja, moest je goed een bal kunnen stoppen, moest je het goed zien, en moest dat ook wel iets kunnen. Maar ik bedoel, het is allemaal, ik wou dat niet graag zeggen van mensen van, oh, maar in mijn ding, nee, dat is niet zo. Nee. Het is niet in uw tijd, het is nu, en jij kunt nu niet meer mee. Want uw voetbal is niet in die mate gegeven. Jij wordt niet in die evolutie van, je gaat dat misschien wel beter geweest, gelijk als toen, maar het is betwijfelend of wat je nog wel had meegekund in deze evolutie.
Okay.
En bij mij was het vooral afstand doen, wendbaarheid, dingen. Ik was slim, dacht ik van mezelf. Ik kon goed infiltreren, ik zag de goede momenten, ik maakte als verdedigend middenvelder. Ik had een goede loopvermogen, hetzelfde tempo. Dus dat is in deze tijd ook al helemaal niet meer het geval.
Mm-hmm.
Dit altijd hetzelfde tempo.
High intensity runs.
En ofwel zitten op een moment van in het begin.
In deze high intensity podcast.
Ofwel zitten van in het begin in uw tempo en speel een goede match. Maar als je onder uw tempo zit, in een heel groot probleem in die match. Dan gerokt daar dus niet meer in. Tenminste, zo heb ik het al ervaren. Ja. Europese matchen, we hebben matchen gespeeld. Waar ik vond van, oh, maar ik heb ook matchen gehad. Europese, van, godverdomme. Als ik 10 keer op de klok heb gekeken. Hè? En die klok die ging niet vooruit. Volgens mij was die batterij plat. Hè? Maar gewoon, maar ja, je zit daar niet in en je wordt gespeeld. Je speelt niet meer mee, je drukt niet meer. En dat was mijn voordeel.
En dat is het ergste gevoel dat je kunt toch hebben.
Ja,
dat is
een gevoel van onmacht.
Ja.
Een gevoel van onmacht, omdat je die wedstrijd niet kunt laten keren. En als je in een, En wat was nooit een probleem? Dat was een doorsnee wedstrijd in de Belgische competitie. Dat was geen probleem, want dat tempo, dat had je. Ja. En dat kon je zelf mee bepalen, want daar was het dan wel hoog genoeg voor. Maar voor die matchen naar boven, als je al moest weten wat hem speelt voordat hij een bal krijgt, want het is eigenlijk internationaal voetbal, je moet al weten wat hij doet voordat hij hem krijgt, want dan is het hem kwijt. Ook al blijkt dat niet zo van op de tribune, maar dat is zo, geloof me. Mm-hmm. Dacht van, ei, hier heb ik een probleem. Ja, dat was niet helemaal zo. Dat was niet helemaal zo. Dat is eigen kunnen fileren, maar je moet dat ook durven herkennen op zo'n moment.
Ah, wel, maar dat is het moeilijk, hè?
Ja, eigenlijk had jij misschien in deze tijd een Sander Berry geweest of zo.
Maar ik was een Sander Berry. Maar ik mocht niet herhalen aan Sander Berry. Ja. Ik mocht per jaar 10 golen.
Ja, maar ik heb nog keer gekeken, dus in die grofweg 600 matchen, bijna 100 doelpunten. Ja,
ik dacht
als middenvelder die later verdedigd.
Ik dacht dat ik er over de 100 had.
Puur in competitie
Maar ik heb een jaar gehad, ik heb een korte jaar gehad dat ik 17 doelpunten mag. En dat ik eigenlijk nog wel meer mocht dan die 5 in Waringen. En dan die 5 mocht toen in 86 mee. En ik niet, ik vond dat niet correct, want die kon niet meer gelijk als ik. Ik vond ook trouwens dat bijvoorbeeld Leo van der Elst, die kon niet meer gelijk als ik. Ik heb ermee gespeeld op Antwerpen. Dus ik heb altijd een probleem gehad met de internationale carrière van Leo van der Elst.
Weet hem dat?
Ja, dat weet hem wel.
Dus echt, als je er elkaar tegenkomt of je er praat erover, dan...
Ik zeg dat niet zo, maar ik bedoel, ik heb die jongen daar ook gegund. Hè. Maar die had niet meer kwaliteiten. Ja. Maar die speelde in Brugge. Die had daar geen dominante rol, maar die is door het feit dat hij in Brugge meespeelde, ja, zoals ik in de tijd in Lokeren mee doorgroeide.
Maar de schoenensyndroom.
Ja, een beetje. Is je mee naar Mexico gegaan? En het enige waar van de rest van de tafel, dan mag je nog elke keer mee op een tv komen. Dus een penalty recht door tegen Spanje.
Ja, maar die stond in een topploeg en die had er dan vrede mee dat hem af en toe op de bank zat.
Ja, maar ik weet niet wat hij nu in Brugge zelf, in zijn positie, want dat was een beetje voor Frankie, denk ik nog. Hè. Ik weet niet wat hij veel samen hebben gespeeld. Nee. Denk dat niet, maar hij was van meer rechtschap, maar hij had een heel goed shot. Je had ook kwaliteiten, hè. Leo, jij had ook kwaliteiten. Hè. Echt waar. Als je deze podcast hoort, ben je niet te kwaad, jij had heel veel kwaliteiten. Maar niet meer dan de kick. En ik vond niet dat jij meer recht had voor de nationale ploeg dan ik.
Goed, een ander onderwerp. Was Leo zijn argument daar dan tegen, als jij dat tegen hem zei?
Ik heb het nog niet tegen hem gezegd. maar hij weet dat wel. Oh. Hij weet dat wel. Maar goed, wij hebben samen op Antwerpen gespeeld.
Ja.
In een jaar. Dus wij kennen elkaar, dus niet dat we elkaar niet kennen. Maar had je dan in de jeugd of in je eerste periode samengespeeld, volg je dat ook achteraf makkelijk.
Ja.
Ik ben toen al standaard, ik moest toen de keus maken... Brugge Standaard. Ik dacht dat ik meer kansen had bij Standaard. Achteraf bekeken...
En nu zijn we weer over jezelf bezig, hè?
Ja. Sorry, mensen, ze zitten over mezelf, hè. Excuseer. Dus ik dacht van... En hij is in de tijd toen naar Brugge gegaan. Ja. Hij is toen naar Brugge gegaan.
En nu spreken we 83, 84?
Dat kan net... die periode. Ja, die periode was het.
Ik heb ook mijn huiswerk gedaan, hè?
Ja. Die periode was het. Dus al een eindweg, hè, van die raad.
Dus wat, we zullen nog eens een algemene vraag stellen. Dan we hebben gevraagd naar de beste speler. Ik onthoud Preben Larsen, maar... Het kwartier daarna ging over iets anders.
Preben Larsen was wel van... Als ik er nog even over mag spreken... Dat is iemand die wedstrijden voor zichzelf beschikt. Ja. Maar Preben kan ook 4-5 wedstrijden niet aanwezig zijn. Hè. Er zijn zeker mensen van... Hey, Preben, het is match vandaag.
Ja.
En dan ineens schoot hij in, dan kon hij weergeloze dingen doen.
Ja.
Was een hele goede speler. Ja. Dat is een dat ik in mijn achterhoofd heb als een van de meest... ik vond Heinz Grundel in Standaard, heb ik ook gespeeld. Ja. Vond ook een goede speler. Die is toen ook internationaal geweest. Maar ja, wij zaten wel in de periode van Standaard dat het niet de beste was.
Ja. Dus juist na Bellemans, zeker?
Juist na Bellemans, ja. Zo is het.
Dus ik de Bellemans-affaire, de omkoopaffaire voor mensen.
Heb je dat meegemaakt, Bellemans?
Nee, ik was nog niet geboren.
Heb je toch gezegd, 1990 geboorte. Ja,
ik vind dat wel dat goed hebt opgehaald in de archieven dan. Want het was al lang uitgesproken. Iedereen was al lang door geen andere ploeg. En jullie zijn geboren.
Ja, dat is waar. Nee, maar dus los van de beste. Ik denk dat je ook wel... karakters of individuen in de kleedkamer zijn tegengekomen in die 20 jaar?
Speciaalkes?
Ja, dat valt eigenlijk allemaal nogal mee.
Ja?
Moet ik eerlijk zeggen, dat valt allemaal nogal mee. Ik heb geen extreme meegemaakt.
Geen lampkazet?
Nee, ik heb geen uitsluiters. Ik heb Karachi op Antwerpen is weten vechten met Aga Hansen. Dat weet ik nog. Maar ja, dat waren ook geen namen die tot de verbeelding spraken en die waren wel aan het aframmelen. Ik heb de passionele liefdesweg van Theo Kusser in Antwerpen meegemaakt. Waar het met slijk achter de goal werd gegooid.
Wat?
Een vrouwenvrouw,
ja,
volgens mij.
Ja, maar dat zijn dingen. Ja, oké, okay, dat is altijd verleiden, altijd verre verleiden.
Ja, maar die kwam ze slijk gooien naar de
kist. Nee, die stond achter de goal.
Zijn vrouw?
Nee.
Minaris.
Een van de vrouwen.
Dus maar Theo
Kusters. Een supporteres.
Theo Kusters stond in de goal, achter hem stond een vrouwelijke van.
Op de training,
op de training, ja. En achter hem stond een vrouwelijke van.
Er waren schietoefeningen, hè. En er moest een goal geschot worden. Anders hadden we het niet gehoord, natuurlijk. Er moest een goal geschot worden en Theo stond in de goal. En achter de goal stond er een blonde bedam van haar intact te maken en te roepen en te doen en te dreigen. Toen dat hij het moe weer en dan een klot modder pakte en erin liep. En die goede zin smeerde. En ondertussen waren wij schietoefeningen aan het doen. Was het, moet zeggen, met Theo hebben wij wel een kleurrijke moment.
En wat was dan zijn uitleg van? Oh, dat was een van mijn maîtresses die aan het zagen
worden. Oh, hij had geen uitleg, want je had ons zoiets moeten geen uitleg geven. Nee, Guillaume, dat wit, hè. Je hebt al iets overgoed in de kleedkamer liggen. Dat is niet eens onverwacht dat komt, natuurlijk. Die heeft al in een auto gezeten.
Ja.
Want we moesten van de kleedkamer naar het, ik weet niet wat het nog weet op de Antwerpen, dat oude stadion, dan moesten we voorbij dat vijverke, was dat al in 90, dat vijverke was er nog.
Ja.
En dan nu het oefen, die kunststof, dat was vroeger in Weld, daar trainde de A-ploeg dan op. Dus er was een weg van dat veldje naar de kleedkamer, hè, over de, en daar stonden ook auto's geparkeerd, want iedereen stond daar. En daar kwam dan een Theo voorbij en dan werd er zo'n rommelken op neergedraaid. En dan zat er één in die begon te schellen. Hij zal waarschijnlijk iets beloofd hebben. En misschien ja, misschien niet. Ja, wat belooft hij mij allemaal op zo'n moment? En dan op de training aan het schellen aan het doen. Was hem aan het ontgooien met dingen. En dan is hij terug naar een auto gegaan. En dan zag ze in de auto zitten. En ze wou weer iets zeggen. Ze draaide daar om, want toen was het toch niet automatiek. Hij moest toch zelf nog draaien. Hè. En dan kwam er voorbij en ze zei, ja, en dat was ontschellen en dan pakt nog eens een hoop klei en dan goed en ze daarom kunnen polsen. Hier in Otten natuurlijk, ja, wij algemeen gelachen bij ons natuurlijk, maar, ja, maar, je moet er maar mee zitten, zou ik allemaal zeggen.
Dus, ja, wat ik, als je zegt van moi, aparte figuren, dan, ik vind dit toch
toen
wel...
Toen was een heel aparte figuur, een hele fijne vind, een hele fijne man, maar ik zou niet meer getrouwd willen zijn, maar een hele fijne vind.
Nee.
Toffe gast, ik heb er goed mee gehad. Die stond ook voor zijn spelers. Hij was een kapitein van de ploeg. Die ging dan bij Wouters gaan reclameren in de tijd. Van Antwerpen was niet zo simpel.
Voorzitter, hè?
Ja, Eduard Wouters. Dus dat was niet zo simpel. Mag ik eerlijk toegeven. Want daar iets had hij zijn binnenzak te troebelen. Dat was niet zo evident. Dus, maar hij ging daar, hij stak daar zijn nek wel wat voor uit. Dus hij werd ook regelmatig het kopje afgekapt. Maar en dat was ook een goede keeper.
Ja.
Theo, in de tijd, in zijn periode, was hij een goede keeper. Hij is ook internationaal geworden en zo. Oké, het was niet van het niveau van Christian Pion en van Paf, maar het was wel een hele goede en degelijke keeper.
Ja.
En voor zijn ploeg vrij loyaal, maar ja. Er zijn natuurlijk nog nevenaspecten die natuurlijk ook meespelen. En heeft hem, denk ik, in het verdere verloop, niet alleen van zijn carrière, maar van zijn leven, ook wel serieuze parten gespeeld.
Ja. Oké, goed. Wat gaan we hiermee aanvangen? Ik ga gewoon nog een vraag stellen en dan al de rest wat komt dat we al voorbereid hadden, gaan we gewoon skippen bijna. Of toch groot?
We zullen nog een beetje over de acte wat praten.
We zullen nog een klein beetje. Misschien moeten we dat nu eerst doen. We zullen eerst ons vast segment doen, Eddy, namelijk de correcties van vorige week.
Die zou ik dan skippen.
Maar heel snel
toch
dan.
Met Eddy.
Ja, maar ja, een analist die wordt constant gecorrigeerd, dus hij weet hoe dat voelt.
Ja, dat is waar.
Ja, maar kijk,
als speler wil ik ook altijd gecorrigeerd, dat weet ik ook wat.
Okay. Vorige week Chris Potems, die ons zo'n geweldig idee gaf om de donderdagafleveringen te lanceren. Ik had hem per ongeluk Kurt genoemd. Jammer voor de man, maar het is dus Chris Potems. En de Ludo was hier vorige week, Ludo van de Wallen. Heel prachtige verhalen. Wel een paar kleine foutjes, want zowel Wouter Mees, Dries van Tielen als de account die Antwerp Tapes, die wisten op te merken dat de nederlaag van Verkouteren met als bondscoach tegen Armenië was geen 2-0, maar 2-1. Dus Eddy, als je foutjes gezegd hebt, je weet, je wordt gecorrigeerd. Okay. Dan ook,
ik hoop dat je vriendin, ik vind van Theo niet belt natuurlijk. Er is ondertussen wel een auto met een elektrisch raampje gekregen.
Ja, waarschijnlijk wel. Dus maar oude slijk, maar klaar. En dan, Prishchenko werd door Ludo verkeerdelijk, maar wel hilarisch, Pirishchenko genoemd. Daar hebben ook een paar mensen opgemerkt. En ook die desastreuze halffinale met Laszlo Fazekas, denk ik, van Antwerp tegen Cercle, de bekerfinale. Was geen 1 of 2-3, maar 3-3. Voilà.
Okay.
Daar zijn we mee. Eddy, heb je nog een verhaal of gaan we een streepje actualiteit doen?
Nee, ik ga jullie volgen. Hè. Ik heb al te veel over mezelf gesproken, dus nu ga ik jullie vragen beantwoorden.
Dat is net de bedoeling.
Als ze niet te moeilijk zijn.
We zullen een streepje actualiteit doen, namelijk het moment van de week, powered by onze goede vrienden van BeWin, exclusive betting partner van de Pro League. En het is een fragmentje uit Sports Late Night, ingesproken door Filip Joos.
Shotcast. Noah Lang, kijk, alles samen. Mechelen. Ja, Mechelen scoort. Brendel Mechelen ging er zich eens mee bemoeien. Wat een goal, een echte spits. Zou het niet beter doen? 3-2 Club Brugge, de scheve situatie rechtgezet. Club werd sterker en sterker. Genk kwam niet meer uit de omknelling.
Shotcast. De goal van Brendel Mechelen tegen KRC Genk. Ik vind dat geweldig, want dat hoort daar niet te zijn. Denk ik dan.
Hij hoort daar niet
te zijn. Want die goal...
Die mag uit de hoek, maar het was niet uit de hoekschop. Hè?
Nee, want hij is zelf niet.
Ik heb het nog gehoord daarna op een interview en ik vroeg mij op zeker moment af van, was er nu daarvoor ergens een stilstaan moment? Want Brugge was op weg op zoek naar die verdiende derde goal, want al bij al te zeilchen, ik heb ook het interview van Brom gehoord, het was verdiend. Hè?
Ja,
ik hoor nog zeggen van wij dan ook in de wedstrijd voet aan de grond. Dat waren schaatsen. Hè? Dat was geen voet in
sowieso. Ik ben al de man van de cijfers. En ik heb eens naar de cijfers gekeken. En dus eigenlijk redelijk hard expected goals, maar ook aantal schoten en zo. Club Brugge dat ver bovenuit kwam.
Ja.
En ook pure aanvallen die uit open spel begonnen. Brugge 45. Genk 11.
Ja,
met 11 aanvallen die uit open spel komen, en niet echt een geweldige wedstrijd gespeeld.
Nee, maar Genk heeft heel lang van de 90 minuten, 75 de wet van de sterkste moeten ondergaan. Hè. En alleen heeft Genk bij de gratie van Brugge eigenlijk op een zeker moment een onverwachte voorsprong kunnen creëren, waar dat ze dan nadien van dachten, eigenlijk was hem wel verdiend, maar dat was dus niet het geval. Maar ze waren wel twee mooie doelpunten, en super, moet eerlijk zijn, die derde kans die gemist was, dat was inderdaad...
Met Onuwatju.
Ja, Onuwatju mist zoiets normaal niet, maar ik denk dat hij door Bongondawa werd gehinderd of verrast werd, waardoor dat niet goed was.
Wat ik heb er drie keer naar moeten kijken.
Speler vind, Onuwatju. Want dat was de eerste, vooral in ondankbare omstandigheden, die zich probeerde recht te houden. Veel aan het doel weliswaar, dus gevaarlijk kon hij niet zijn. Maar goed, dat even terzijde. Maar ik vond het wel knap van Mechelen dat hij inderdaad die ingeving had van daar te komen. Oké, van de 10 keer gaat het 9 keer mislukken, maar deze keer was het goed. En dan maakt het nog heel goed af. Ook nog.
Ja,
want het was nog geen gemakkelijke mal, hè?
Want van Brendel Mechelen moeten weten, ik heb destijds als Bruggewatcher een paar interviews met hem gedaan. En ja, het systeem van Leko vond hij in het begin heel moeilijk. Want hij was dan die middelste man in die driemansdefensie. En van die werd wel verwacht dat hij eigenlijk de opbouw begon. En dan vooral eigenlijk naar die links- of die rechtse wingback te spelen. Dus na de training, standaard, deed hij bijna altijd nog een kwartier passes op 40 meter, over de grond, strak, tak, tak, tak. Dus dat is eigenlijk, dat geeft u een beeld van hoe Brendel Mechelen zichzelf ziet als technische voetballer. Ja. Die wou dat perfectioneren, maar dat wil ook zeggen dat niet de man is die direct met een retro iets gaat fixen. En dan doet hij dat.
Het is ook niet zeker, Guillaume, dat hij dat hij nog drie keer doet, en nog drie keer hetzelfde succes.
Daarom,
maar dat is natuurlijk het belangrijke, dat het die moment zelf wel goed is. Van mij mag je hem die 5 keer betragen, de bal over de draad of over de omheiningstamp. Ja. Dat is geen belang. De moment dat hem er aan moet zijn, is hem daar. Hij moet er al eens zijn, maar dat is een verrassing. En hij maakt het dan nog heel goed af ook.
Ja.
Dus ik vond het wel knap. En ik vind het dan ook, maar ik vond het vooral een logisch gevolg van de wedstrijd op zich.
Ook,
dus, ja dat vond
maar ook van de tactiek die vaak tegen de Brugse verdeling wordt gebruikt. Namelijk, ja, je zei meestal als aanvaller zijn ondertal. Dus je moet één iemand soms vrij laten als je het blok wilt zetten. En Brendel Mechelen, vroeger Mechelen Denswil, het was altijd Mechelen die mocht inlopen als die ruimte er was. En dit was een perfect voorbeeld van, die liep in. Maar wat deed Brendel Mechelen dan vaak? Die liep achteruit terug naar zijn positie. Nu bleef hij daar, liep hij verder naar voren en bleef hij daar staan. Die hebben echt 30 seconden met 4 man op de rand van de 16 gestaan, Brugge.
Maar wel denk ik op zeker moment, omdat er opnieuw snel Brugs balbezit was aan de kant.
Want
anders had hij natuurlijk, als dat verder had weggedaan, dat hij waarschijnlijk wel terugkomen. Ja. Nu was er vrij snel opnieuw Brugs balbezit.
Die bal bleef daar.
En dan bleef hij, dan is hij ook blijven hangen. Maar hij heeft wel de goede loopbewegingen gemaakt.
Ja, ook al.
En als verdediger, of hij moet vroeger van voren gespeeld hebben, dan kan het ook, heb je dat gevoel minder van die juiste loopbeweging te maken. Ja. Maar als Lang of de Ketelaren of Van Aken dat maken, zeg je, ja, goed gedaan, maar daar verwacht je dat van. Maar ik verwacht dat niet van Bas Dost, of je mag dat zeker niet van een Kremenchik.
Ja.
En ik verwacht dat eigenlijk ook niet van Brandon Michel, maar van hem dat fantastisch deed.
Dat is waar. Brugge in het algemeen. Wie stopt deze machine, Eddy? Jij? Of,
Nee, ik denk dat er weinig mee... En natuurlijk, het is zo, nu de laatste week is het vooral door het feit dat het parcours, de andere, het parcours,
ja,
hopelijk voor
zichzelf
hebben gemaakt. Want er was een bepaalde periode dat Brugge het moeilijk had. We begonnen een paar keer thuis te verliezen. We begonnen allemaal te zoeken van, ja, wat zijn de oorzaken? Waarschijnlijk het gebrek aan het publiek, de druk op de scheidsrechter, de druk op hunzelf. Ze hebben het publiek nodig om iets extra te brengen.
Ja.
Dus in het begin hebben ze daar wat problemen mee gehad, waardoor dat ze eigenlijk niet op de verwachte koers zaten dat ze normaal werden voorzien. Dus dat was voor iedereen een verrassing. Ik heb hetzelfde erin dat ik op een zeker moment zelfs wat begon gemommeld te worden tegen Philippe Clement. Het ging natuurlijk heel snel zijn, maar ja, in oplogen heb je dat soms.
Ondanks twee titels op rij, twee verschillende
dus ploegen. Maar ja, zo is dat niet helemaal in voetbal. Nee. Ik lees vandaag dat Frank Lampard ook buiten gegooid is. Vorig jaar heeft hij mijn jeugdploeg in Sevilla gereinigd. Dit jaar is het wat minder en hij vliegt buiten. Dat is het lot van een trainer. Dus zeg nooit van, allee, die trainer die vertrekt nog beter, als hem dat kan.
Terwijl het in Engeland ook redelijk dicht bij elkaar ligt.
Ja, daarom is het. Dus ik vind het dus vrij onbegrijpelijk, of toch vrij snel, die beslissing. Dus dat was hetzelfde voor Clement. Dus Bruggen heeft een bepaalde prioriteit dat het wat minder ging. Dan is oké, zich wel Europees dat wat kunnen manifesteren, waardoor dat werd een beetje de druk werd verminderd. Maar uitgesproken, met afstand, het Bayern München-syndroom is nu aan het opkomen.
Ja.
Het is een moeilijke prioriteit, maar door het feit dat de rest onder elkaar ook veel punten verliest en ze een feilloos, niet altijd een sensationeel, maar wel een feilloos parcours afleggen, is in afstand automatisch gegroeid. Wie gaat die tegenhouden? Ja, niemand. Hè. Ja. Dat weten wij allemaal. We durven nog niet zeggen wat voetbal is. Hè. De cliché komt boven, maar wie gaat die tegenhouden? In principe gaan die zeker nu met die play-offs...
Het zijn maar vier, met vier ploegen.
Ja, dus moeten ze nog wel gespeeld worden. Ja. Daar was iedereen, hoe weet ik dat ik het ook vind, om dat te zeggen hier voor Brugge of voor Brugse supporters. Had het beter geweest dat Genk had gewonnen voor de spankracht in de competitie. Ja. Nu is het nog wel spankracht, maar niet meer voor een titel. Nu is er heel veel spankracht, want van achter is het alles op elkaar te hokken. Ja. Van voor zit alles op elkaar te hokken. Alleen, ja, die ploeg die is outstanding, die krijgt geld genoeg binnen. Oké, dus hun eigen verdiensten. Dan zeggen, die scheppen al geld. Ja, maar ze hebben ze zelf wel ontwikkeld. Ja. Dus wie zou er iets tegenin kunnen brengen dat die spelers die er komen,
die zich ontwikkelen,
die worden doorverkocht voor veel geld. Ja, dat is toch het logische gang van vraag en aanbod en van een commerciële markt zoals de voetbal is. Ik vind het eerlijk zelf voor trainers. Alleen haat ik trainers die dan nog op hun schildje liggen te kloppen. Of zeggen, mijn hart ligt weer helemaal, ik vertrek. Bullshit, hè. Je vertrekt dan maar ergens aan
de spreekpunt. Ik heb even de stream of consciousness gemist. Dus het ging over Club Brugge en nu, naar wie
refereerde? Ja, maar ik zat natuurlijk met mezelf te denken van, Clement lag bijna buiten en de Torp, zelf met Torp vind ik. Ja. Ik had heel veel compassie met Torp, dat hij werd afgedankt in Gent, vond dat veel te snel. Trouwens, Gent heeft dan meer van die rare beslissingen genomen.
Amen. Ja.
Maar ik vind het ook, als ik hem daarna dan zie vertrekken, de manier uit hem in Gent, zeg ik, nee, dat is niet de juiste manier. Maar bijvoorbeeld Leko, heeft Leko gelijk? Ja, Leko heeft wel gelijk. Hoe weet ik dat het ook is? Leko stond op het randje van buiten vliegen, heeft een conflict met Onofrio dat nog niet uitgesproken is, dus dat is tegen elkaar op. Die weet van, als ik nog twee matchen vlieg, moet ik gaan, die krijgen een groot aanbod. Als hij binnen 2 jaar terugkomt, zou hij geen training meer kunnen. Natuurlijk vind je een ploeg terug, want iedereen kent je nooit, die gaat terugkomen. Ja. Ik kan niet tegen Lozada, die dan zegt, mijn hart blijft op, als uw hart en alles op Beerschot is, dan moet het blijven. Ja. Dan is geld geen belang meer. Maar als je zegt, van, ik kan veel meer verdienen, ik heb veel meer ambitie, ik krijg daar een fantastisch bod, ik zit dichter bij huis, ik zeg weg, bedankt Beerschot, dat vind ik logisch. Maar niet van, mijn hart, ik doe niet pijn, mijn hart breekt en breekt niks. Breekt niks, want je gaat weg. Bewust gaat er weg, omdat je nergens meer kunt verdienen. Wat je goed recht is in deze wereld. Daarom niet. Maar dat moet er niet spelen. Dat vind ik een spel dat niet moet aangesneden worden. Ja. Maar voor de rest, een trainer. Een trainer is loslopend wild. Hè. Dus sowieso. Hè. Uh-huh. Een trainer kan euforie en 3 weken later buiten liggen door omstandigheden. Zelfs in Gent, zelfs door je kleedkamer op zeker moment. Met de macht daar zo groot is. Uh-huh. Dat kan gebeuren. Dus je moet daar rekening mee houden. Als trainer moet je dat ook inkalculeren. Ja.
Krijg jij veel reactie op uw analyses? Want als ik u nu zo hoor, zo van... Ja, de ding die hij zegt, als ik dat zeg, en dat doe ik soms, dan krijg ik soms wel eens een berichtje van
je
iemand
krijg,
van...
Jawel. Nu moet ik zeggen, voor de rest... Ja. Ons bericht ging op zich, ons rechtstreekse verslaggeving van de radio, daar is hetgeen aan op dit moment het feit aan het bezien.
Dat
dus je kunt moeilijk zeggen, van, het was een geweldige pas dat we hem in een tribune trappen. Dus dan moeten wij zelf ook geen raad veroordelen. Ja. We kunnen natuurlijk op zeker moment wel wat in nuanceren, zeggen van, wat is dat voor een belachelijke poging? Je kunt zeggen van, dat was goed bedoeld. Ik bedoel, ja, die nuance moet je erin brengen, maar het is niet de bedoeling van iedereen afvallig te zijn, maar je mag ook de realiteit niet uit het oog houden, maar je krijgt erop reacties. Met Twitter soms, ik kreeg vooral reacties, heb ik vooral gehad uit Genkse kant, met mijn commentaar op Wodenbeel.
Wereld die Sander Bergen.
Ja, maar ja, dat is, ja, ik heb voor de rest ook iets dat slecht gedaan wordt, iets dat goed gedaan wordt, ja, dat wordt ook vermeld, maar niet meer dan dat. Ik bedoel, die wordt er nu iets dieper op ingegaan, maar in principe, de commentaren bij de radio of op Telnet worden die aangehaald, maar die worden niet dieper uitgespit.
Ja. Maar Shotcast is een super populair programma.
Dat wordt dus... nu, hè. Ik ben er volop aan het meewerken. Dat is een fantastisch partner. Ja.
Maar de reacties...
Ulle medium, ulle kracht gaat zitten in de podcast.
Ja, de reacties zullen af en aan zijn.
Doe samen de groeten.
misschien een antwoord... Een vraag met één antwoord. En dus één woord. Wie wordt er tweede na Club Brugge? Want zover zijn we al. Ik zie Gert nog denken, dus misschien heeft Eddy wel iemand of een club voor zich. Eén club wil ik horen.
Antwerp.
Antwerp, oké, okay, goed.
Genk.
Goed, ik ga Anderlecht zeggen dan.
Okay. Ja, is goed, ja.
Ja.
Ja. Dat ook een dat er hier geen consensus is, moet wel zeggen dat het heel spannend zal
zijn. Nee, maar kijk, Club Brugge heeft 11 punten voorsprong. Of 12, en ze hebben 3 gelijk spelen en 4 verliespartijen. 3 gelijk spelen, 4 verliespartijen. Daarmee zijn er andere ploegen in Europa ook wel leider, maar met 1 puntje voorsprong. Dus dit is echt een unieke situatie. Ja. En het is helemaal in de lijn van wat Eddy zegt over het falen eigenlijk van... iedereen zegt eigenlijk van, ja, nu moeten we hopen dat Club Brugge faalt nog. En dat is omdat je de afgelopen 23 spelen...
Ja, voor uw spankracht in uw play-offs zou kunnen behouden. Want anders valt dat volledig. Het zou nog erger zijn, achteraan zijn er nu geen play-offs, maar dat snel zou geschieten daarachterin. Dat ook daar is nog wel wat spankrachten, maar iedereen toch wel wat punten haalt. Het is ook frustrerend voor sommige ploegen, hè. Maar als het 6-6 al, nu verliest hij wel, maar ervoor een redelijk parcours. En dan raakt er van andere man niet weg. Ja. Staan, maar de rest ook allemaal tegen elkaar op zit. Ja. Wat is de revelatie voor jullie dit jaar?
Ik zei toch wel OHL, maar nu is er wel een setback. Maar ik ga blijven zeggen OHL. Ik denk nog steeds dat OHL hoger zal eindigen als Beerschot.
Ja.
Maar wat Oostende de laatste 10 speeldagen dat gedaan heeft, is wel bewonderenswaardig.
Ik vind die 2 knap, zoals je zegt. Omdat ze vanuit het niks met een heel moeilijke voorgeschiedenis nog strijden voor gaan we niet over.
Gewoon 16
oude mannen. Gestreden, we gewoon toch met 18, dus je gaat al 2 over.
Ja, OHL had 9 kernspelers of zo op een gegeven moment.
Dat is ongelooflijk op de manier dat die zijn teruggekomen. Dat is echt fabuleus. Maar ik vind ook, als je de weg van Oostende pakt, als je dat vergelijkt met 2-3 jaar geleden, nu, die ploeg was op sterven van dood. Misschien nog financieel, dat is weer iets anders. Maar bedoel, die is toch, als je ze sportief ziet nu, is dat een enorme evolutie dat die doorgaan. Man. Ik vind dat ook heel knap, moet ik eerlijk
zeggen. Ja, en de grote kracht vind ik vooral van bij een Beerschot OHL zie je van heel hevig beginnen. En nu is dat minder, maar KVO heeft eigenlijk al zijn klein dipje gehad en is nu terug eigenlijk op niveau. Dus
als ze volgende week thuis hebben ze een belangrijke wedstrijd.
Het is tegenstandaar donderdag.
Tegenstandaar, ja.
Allee. Nu van de weekend
gewonnen op Antwerpen. Ja,
dus, nu donderdag is
een knap gespeeld op Antwerpen.
Ja, sowieso. Hm? Goed, MV van de week, ik ga de mijne overslaan. Ik ga gewoon zeggen dat dat Nuno da Costa was. En daar zat een hele redenvoering aan over bijvoorbeeld Onuachu, Bongonda, Michel Vlap en de gekke penalty debacles. Ik zag nu ook, Nuno da Costa, zijn trainer, Simão, kreeg toen rood, omdat hij hem eigenlijk niet snel genoeg naar de bank verwezen, of naar de bank voor de specifieke coronabank, zal ik het noemen, die nu ingesteld is. Maar ik zag nu ook via het KBVB binnenkomen dat Simão wordt opgeroepen. Wat betekent dat hij toch minstens een straf van 3 speeldagen riskeert. Dus er moet dan nog iets anders gebeurd zijn, wat ik op dit moment niet op de hoogte van ben.
Waarschijnlijk wel. Hè. Zal toch wel een vermelding op het scheidsrechtersblad gekregen hebben.
Ja, waarschijnlijk. Hè. Gert, jij heel kort Matthew Ryan, want dat is nu wel eens gewoon persoonlijk.
Ja, Matthew Ryan is naar Arsenal, van Brighton naar Arsenal gegaan. En het toeval wilde dat ik 7 jaar geleden een interview gedaan heb met Matthew Ryan voor Gazet van Antwerpen toen nog. Dat was in 2014.
Was er nog geen mediahuis?
Was geweten dat hij dat hij Arsenal-fan was, dus ik bij hem thuis in zijn appartement, dat was echt een triestig appartement, moet ik eigenlijk zeggen, stond een zetel, geen salontafel, een tafel en 1 stoel.
Dus hij wist dat hij lang
ging. Ja, maar hij is het seizoen daarna nog gebleven. En het was al februari, dus dat vond ik zo raar. Super koud ook, de verwarming stond uit, voor een Australiër ook raar.
Ja, bon. Naar Valencia gaan,
dus ik heb die toen een truitje van Arsenal cadeau gedaan. En daar zijn nu, die foto's die heb ik nu dan even terug opgediept. Allee, 7 jaar later is dat wel opvallend, dat interview. Hij zei dan ook van, ik hoop ooit voor Arsenal te spelen. Ik dacht op dat moment, right. Maar toen was Arsenal nog iets meer dan het vandaag is. Ja. En met Ryan nog iets minder dan een jaar later geworden is.
Ja, maar like Ryan nu?
Ja, Ryan nu.
Is eigenlijk zijn basisplaats verloren geraakt bij Brighton. Laagste save percentage van de Premier League. Dus het is om duidelijk tweede of derde viool te spelen, maar...
Ik vind een goede doelman, maar geen topdoelman. Ik vind hem daar iets te weinig uitstraling voor hem.
Te klein ook.
Ja, maar vind jij bijvoorbeeld ook nog geen topdoelman.
Maar Ryan inderdaad voor Arsenal niet, maar de onderste helft van de Premier League zou ik zeggen meteen pakken. Heel België meteen pakken.
Ja, maar ik vond hem in zijn passage in Genk was ook niet 100%.
Nee, dat is waar.
Succesvol, hè. Het had ook niet de uitstraling die hem in Brugge bijvoorbeeld wel toe bedient.
Dat is waar,
het is geen Mignolet. Ik bedoel, Mignolet is inderdaad
die Dion zijn passage bij Genk was ook wel indrukwekkender.
Ja.
Maar dat was ook misschien omdat er voor die Dion meer te winnen viel.
Ja, het zou kunnen.
Ja, het zou kunnen, ja.
Nou, dus er was nog een... De Daily Mail wilde vorige week die foto's hebben van Matthew Ryan in zijn Arsenal shirt.
Ben je erbij?
Ja, totdat ze wisten dat ze ervoor moesten betalen.
Ah, okay.
Dus de fotograaf zei van, ja, ik wil daar dan wel mijn vergoeding voor, terecht.
Ja, ja, tuurlijk. Ja.
En dan moesten ze niet meer hebben. Okay. Dus ik weet eigenlijk niet of ze eigenlijk in Engeland zijn opgepikt, de foto's van Ryan.
Ik denk dat de fotograaf dat wel met drie ogen bekeken zal hebben of ze opgepikt zijn. Eddie, jij had ook nog een MV van de week, Eden Hazard. Of gaan we dat doen of gaan we direct over naar het volgende?
Voor mijn moeder had het volgende gaan ook. Ik bedoel, ja,
het
was een beetje optimaal om hem eindelijk nog eens hebben kunnen vernoemen. Want het is lang geleden dat we nog eens even... Dus, oké, het was maar tegen Elche.
Maar de MV van de week mag ook negatief zijn. Hè?
Ah ja, oké. Okay. Ja, nee, dat was niet de bedoeling, eerlijk gezegd. Het was de bedoeling om dat positief te benaderen. Dus nee, oké, okay, het is hem gegund. Het heeft lang geduurd. Het heeft veel geld gekost. Het moet ook gaan opbrengen. Het heeft niet veel tijd meer, vind ik. Maar wij zien dat vanuit een ander oogpunt, vanuit het Belgische oogpunt. Hè. Als je dat vanuit het Spaanse oogpunt ziet, vanuit het oogpunt van het bestuur van Real, kan ik me wel voorstellen dat het geduld bijna op is.
Ja, dat is waar. Nu, ik had wel nog een andere rode duivelsvraag, en eigenlijk was dat die van Gert. Want ik las eigenlijk op Wikipedia dat je maar assistent bondscoach, want mensen weten dat niet, maar je bent eigenlijk heel lang assistent bondscoach geweest.
In twee periodes. Hè?
In twee periodes.
Ja.
En daar kom ik bij, omdat op Wikipedia staat enkel maar de 2002 start. Maar er was natuurlijk ook een start bij George Lekes.
Ja.
En wij hebben toch eens hier een George Lekes verhaal gehad, waar die Snelder een chauffeurrol speelde?
Ja, in de podcast met Gert Verheyen en Frankie van der Helst vertelde.
Ja, dat is waar. Maar
na Frankrijk 98?
Dan is terugkomst hier.
Uh-huh.
Ja,
dat gebeurde er toen.
Jij weet het helemaal.
Er was wel wat turbulentie natuurlijk, omdat George had een fout gemaakt, vond ik. We hebben dat ook gezegd, maar ja.
Door eruit te liggen in de groepsfase?
Nee, dat kan gebeuren. Hè. Trouwens, dat heeft maar 5 minuten gescheeld. Dat shot van der Elst tegen de paal, tegen Mexico, als dat binnen is, dan gaan we het al. Dat is altijd wel iets. Hè.
Ja.
Maar, oké, dat was pijnlijk. We hadden natuurlijk liever doorgegaan. Die negatieve tendens kwam door het feit dat George zich tegenover de pers... Die speelde een kat-en-muisspelletje met de pers.
Ja.
En dat was... Iedereen wist dat loog. En dus dat werd irritant. Dus de pers vloog daarop. En je weet, de nationale ploeg, de pers erop vliegt, dan kun je als trainer het nog heel moeilijk houden. Hè. Dus in het begin kun je alles gedaan krijgen, want dan zit je dus vrij. En op een duur begint dat af te brokkelen. En op een duur kun je niks meer. Dat is het leven. Dus Martínez heeft nog niet meegemaakt dat men een heel goede ploeg had. Maar als je ploeg minder is, dan gebeurt dat natuurlijk veel sneller. Er is niemand. Martínez heeft op 10 minuten tijd dat niet meegemaakt. Want als hij tegen Japan niet terugkomt, dan heeft hem natuurlijk ook. Maar goed, dat is niet helemaal voetbal. En George, dat was al voor dingen, er werd een selectie bekendgemaakt en er waren dus 3 spelers te veel. Die moesten dan de laatste dag afvallen.
Ja.
Dat was al een heel plezant spel. Dan moesten ze dat gewoon vertellen tegen de jongens, je mag niet mee van morgen, je moet niet mee op de bus stappen. Maar goed, dat was voor de scherpte in de groep te houden.
Ja, en die drie ongelukkigen?
Dat was Leonard zeker, dat weet ik nog, want die is in gezicht zie ik nog van. en dan iemand van Brugge. Ja, ik ben, sorry, want het is al een tijdje geleden.
In 98.
Maar, enfin, er waren er drie niet bij, goed, oké. Okay. De ene begreep dat al wat meer gelijk als de ander. Ja. In het begin zijn ze allemaal content dat ze mee mogen gaan. En als ze erbij zijn, zijn ze kwaad dat ze niet mogen spelen. Dat is dan de volgende evolutie.
Ja.
Dus, George, wij verloren en wij de SIFO wel meegenomen.
Ja.
En het probleem met SIFO was dus dat hij eigenlijk, ondanks de grootte van zijn naam, dat hij eigenlijk niet meer thuis hoorde in die groep.
Oké. Okay.
Het periode SIFO, dat is het probleem van elke trainer. Als je een oudere, gerenommeerde speler in je groep hebt, en je moet die eruit zetten, is dat altijd een probleem. Dus in principe had George toen de beslissing moeten nemen van nee en zo, als ik het hier eerlijk afweeg tegen elkaar, heb jij je plaats niet meer.
Ja.
Maar zei George, nee, ik neem hem toch mee. Want als ik hem thuis laat, dan gaat hem achter mijn rug in alle tv-programma's, negatief doen over mij, en gaan ze hem overal opvoeren, en dan gaan wij niks goed kunnen doen. Dus ik neem hem mee, dan heb ik hem onder controle. Dan kan ik hem laten spelen wanneer hij het kan. Ja. En anders zet ik hem en op de bank zit, kan ik hem. Kunt dat niet onder controle hebben, want we waren al de start van de eerste gsm's. Dus er werd geen gebeld. We hadden daar in Lyon ergens, in een golfterrein, hadden wij daar ergens een hotel. Dan dachten we mee aan tennis van die storing te doen. Maar op de Danny Verlinde zit ik nog zo op de raam. De adem maken van zijn nummer erin te schrijven als ze hem konden bereiken. Dus dat was dus een oplossing. Ja, dat was niet. Dat was een oplossing. Ook die controles. Zoals er nu wordt. Toen kon je de voetballers nog benaderen, zoals nu de Kruis. Toen kon er nog naartoe en dan zeg je, ga je een minuutje voor mij. Nu kan dat niet meer. Hè.
De voetballers
moeten via de paus van Rome moeten dat aanvragen. Wil je dat nooit kunnen? Want anders kun je dat niet meer bijgeraken. Dat is echt afstanden met niet alleen met 1 COVID-19 afdeksel, maar dat zijn er 20. Dus toen was dat nog niet. Dus dat wil zeggen dat er rechtstreeks werd gepraat achter de rug van de trainer. Dus je weer rechtstreeks, en jij speelt niet mee, dat is toch een schande en alleen zo, en jij verdient dat ook. Dus dat werd gepookt daar, omhoog gepookt. Ja. Dus je had op een zeker moment daar een bepaalde sfeer van grimmigheid tussen pers en tussen spelers. En tussen spelers onder elkaar een beetje ook wel wat, zeker de extreme kanten van elkaar. En dan hadden we die resultaten, hè, want dan verloren wij, we lieten nog Mexico terugkomen na die 2-0 voorsprong met ons 60 graden in Bordeaux. Dus dat weten we ook nog allemaal. We mochten toen geen korte broek aan doen, want dat presenteerden we die lange zwarte broeken aan. Onze benen waren meer verbrand nu gelijk als ze in de zon hadden gelegen. Maar ja, dat waren allemaal van die details die toen meespeelden. En dan moesten wij de laatste match tegen Zuid-Korea en dan speelden we niet goed. En ze werd op zeker moment eraf gehaald, terecht. Hij vond van nee, wij vonden van wel. Goed, oké. En dan moesten wij naar huis geraken. Dus we lagen eruit, we hadden de hele tijd negatieve sfeer gehad, dus we zaten in een ongelooflijke negatieve spiraal, en we moesten in België binnen geraken. Dus overal waar we aankwamen, waren ze verwittigd. Want en zo, die zeiden, ah, we zitten nu met een trein in Lille. En binnen 10 minuten vertrekken wij in Lille. Dus we kwamen op het Noordstation aan, of aan de midi in Brussel, ja, daar stonden ze allemaal met de vlaggen. Dus ze moesten al wat beschermd, en we moesten al naar de... Want al onze auto's stonden dus aan de Hoeba de Strobe, de Neffentijl staan.
Ja, aan het Bondsgebouw.
Ja, aan het Bondsgebouw. Dus dat moesten we wel geraken. Dus dat grokte al wel op, hè, met de bus, want dan met de bus. Maar dan moesten we daar met de auto's weggeraken. En iedereen kende een auto van de Jos Leekes.
Dus personaliseerde nummerplaat? Of
nee, maar ja, dat werd doorgegeven. Dus dat is nu geen geheim. Als je daar staat, zie je die auto staan en ze weten welke van de deze meneer al meer zien aankomen. Dan. Dus ja, Jos schrokte niet weg met zijn auto, want dat hij dat weggeraakt, ja, dan hadden ze waarschijnlijk met een paar vlaggen of als ze hem tegenhouden of dit of dat. Dus dat wou hem uiteraard niet meemaken, terecht. Ik vind... Het is altijd nog sport, hè? Dus een aanhalingstekens. Dus heb ik voorgesteld van George, zegt, ja, nee, bij mij, hè? Ja, als zo optreden, dan kun je overal zo wat gemakkelijker doorgeraken. Ja. Dus hebben wij George zijn valies in de koffer, want wij stonden vlak onder de achteruitgang, en George zelf dus op de achterbank in zijn lichte pardessus, dat hem altijd aan, hè?
Die gele.
Ja, die lag hem plat op mijn achterbank. En dan ben ik daar voorbij gereden en dan heb ik George naar huis gedaan. Ja, wat moet ik anders doen? Dus George is daar eigenlijk in een escape room, in een escape car, gekropen om na een uitschakeling voor de WK voor thuis te geraken. En ik ben ervan overtuigd, als ik dat niet doe, dan pak ik hem al. Een pakrammel had hem gekregen. Hè.
Dus, echt fysiek?
Ja, wel, het pakrammel gekregen. Dat stond een deel van die mannen. En die werden natuurlijk, en dat vind ik het spijtig eraan, die werden wel wat opgetrommeld en opgehuwd. Door de oneerlijkheid dat er zo gezegd werd gecreëerd door het feit dat Enzo niet genoeg mocht spelen. Ik kan u één ding zeggen, het jaar erop is Enzo naar Charleroi gegaan. In datzelfde jaar is nog trainer geworden en zelfs nog voorzitter, denk ik. Want het was op. Als het op is, is het top. Hè. Dan moet jij Messi, bij Messi is het ook bijna op. Hè. Ik bedoel, dan moet zijn wie je wilt. Er komt een grens aan.
Ja, beter en die sneller gedaan, denk ik.
Ja, maar Enzo natuurlijk, dat is uitstraling. En Enzo rekent erop dat bij zijn uitstraling dat er nog wel een selectie voor een WK waard was. En hij heeft die ook gekregen, hè. Terwijl het eigenlijk de meesten bij ons hadden gezegd, doet dat niet, George, want eigenlijk heeft dat geen zin, want wanneer gaat hem gebruiken, hoe gaat hem gebruiken, want in welke omstandigheden.
Ja.
Maar hij heeft dat alleen maar gedaan om een bij hem te hebben en om er controle te kunnen op houden. En Albel heeft het ook niet.
Dat was Martine slimmer met een Angolan om direct te zeggen nee.
Ja, maar de omstandigheden, ja. Oké, de ploeg van 98, die had eruit lagen, die was nog altijd sterker dan hetgeen dat wij met mij hadden in die periode van 2002 tot 2006. Ja. Want daar was volgens mij wel een beetje de, met alle respect voor jongens dat toen meegespeeld, de zwakkere lichting van de lichtingen die we toen in de tijd hebben gehad. Maar ik begrijp wel dat op een zeker moment dat het tegen Sifo niet hetzelfde doen dan tegen iemand dat voor de eerste of de tweede keer geselecteerd. Ja. Dat is logisch. Ja. Hij had beter een persoonlijk, maar ik weet niet wat dat kon met Enzo. Een persoonlijk gesprek voor hem. Die zou tegen u zeggen, ja, ik versta hem, maar die zou direct... Daar worden opgewacht door een Geert Gijzen of een Guillaume Mabé. En die zouden zeggen...
Mabé. Maar hij mocht Mabé zijn.
En die zouden hem natuurlijk vragen stellen, waardoor dat hem dus antwoorden zou geven dat je terug het spel op de kaart zou zien. Dus dat is niet helemaal zo.
Alright, ik vind het vreemd gek dat ik dit moet zeggen, maar ik heb nog 101 vragen. Maar na onze sessie van 4 uur vanmorgen, moeten Gert en ik ze biedt weer een 2 vragen.
Ja, maar in uw koffies zijn allemaal uitgewerkt, jongens. Dat begrijp ik wel. Dat op een zeker moment dat de energie weggaat. Ja.
Maar we hebben echt nog genoeg voor aflevering 2 en 3. Dus ik zou Dave Peters gewijs moeten, die sneller gewoon nog een keer terugkomen. Ja,
inderdaad.
Misschien toch nog...
Elke keer als er niemand anders wil komen, zullen we...
Ja. Dat is
lang vragen we het al, eigenlijk?
Nee, dat is waar. Dat is
we hebben het al lang gevraagd, maar het is er nooit van gekomen. Maar dus ook alle mensen onder Karagiannis Cup inzendingen, die kunnen gewoon naar de volgende keer overbrengen.
Ja, inderdaad.
Maar quizjes ook wel nog heel kort.
Oh, begin nu, ja, met die quizjes, godverdikke, zeg.
Ja, quizje, kort quizje.
Tegen mij.
Oh, dat kan ik je man niet meer.
Ja, nee, maar het gaat over mensen.
Dat is wel een archief.
De regels zijn heel simpel. Dus ik zeg zo meteen een speler of een trainer, een voetbalfiguur. En jullie zeggen elk om beurt een ploeg waar die speler gecoacht of in de jeugd of als senior gespeeld heeft. En jij hebt een voordeel, Eddy, want het zijn allemaal spelers waar jij ooit mee samengespeeld hebt.
Ah, ja, dat is een voordeel. Ja. Hey, hoop ik toch.
Dus we hebben het niet over Hakim Ziyech bijvoorbeeld.
Oh, maar die, dat had ik nu toevallig geweten.
Dat zijn er ook niet veel.
Dat zijn er ook nog niet superveel. Hè? Ja, dat zou ook nog
maar bon.
Wat? Twente, Ajax?
Chelsea.
Chelsea. Ja, dat zijn al drie goeie.
Ja, Twente, Ajax. Ja. Nu in Engeland, waar zit het?
Chelsea.
Ja. Okay. Samen zijn we ook in Engeland. Moeten we echt tegen elkaar spelen?
De eerste is super simpel. Dus daar gaan we zeker een paar van weten. Zijnde Michel Perdon. Ja. Dus jij mag nu één zeggen en dan is dat Gert. En de eerste die niet kan, die
ah, ja, zo, ah, zo. Standaard.
Oké, okay.
Gert. Benfica.
Klopt.
KV Mechelen.
Klopt.
Ik zag hem al nadenken.
Nee.
Jawel. Ah, dus hoe is hij zegt dat er niet opstappen? Op je extra punten?
Dan heb ik al een blackout.
Wat? Van Michel Perdon?
Ja.
Maar ook als trainer zijn, dat weet je toch?
Ah, oké. Okay. Wow. Gent.
Ja, want er zijn geen ploegen meer waar dat
in kan gespeeld kan denken, waar heeft hij dan nog gezeten?
Nee, heeft hij niet in Bordeaux gezeten ook niet? Ja, woon in Bordeaux zeker. Ja, in Bordeaux.
Wilde dat als antwoord?
Nee. Dat mocht ik geen tegenvraag stellen. Nee. Oké. Okay. Wat heb je gezegd?
Gent had ik gezegd.
Ik sta daar ook.
Dat al gezegd, hè?
Ja, als speler, hè?
Ja, nee. De ene ploeg
ja,
blijft
ja,
de andere ploeg.
Moet duidelijk zijn nu in je vraag.
Ah, wel, ik ben nu duidelijk, dus daarom geef
okay,
ik
nog oké, Twente.
Klopt.
Al-Shabaab.
Klopt. En ja, het zal een auto-sanctie zijn voor de quizmaster, want dan is het op eigenlijk.
Nou ja, dan...
Dus ja, alles geraden.
1-1.
Ik zei toch dat het een makkelijke was?
Ja, maar ze gaan zo niet blijven, ik voel het.
Ja, kijk, voilà. De tweede is iets moeilijker. En vooral omwille van zijn trainerscarrière nadien. Maar nu mag Gert beginnen. Lorenzo Stales.
Anderlecht.
Anderlecht, ja, klopt.
Brugge.
Klopt.
Oita.
Wie?
Oita Trinita, Oita. Klopt. De Japanse ploeg.
Kortrijk.
Ja, klopt.
Cercle Brugge.
Als trainer, ja. En als assistent, ja.
Lauwe.
KWSC Lauwe, jeugd, ja. En senior trouwens ook. Nu zoeken we enkel nog maar getrainde clubs. Of technisch directeur of assistent geweest.
Moest Kroen?
Ja, lang zelfs. 3 jaar. En dan nog eens later als assistent in 2016. Ja, Eddy?
Kortrijk?
Dat was het.
Ah ja, maar ik had gezegd als speler.
Is hij effectief ook nog technisch directeur en assistent geweest?
Ja, ja, naast dingen, ja, daarom. Je weet dat hij nog geweest is.
Maar er zijn nog een viertal, vijftal zelfs.
Serieus?
Ja. Ik zeg niet dat ze allemaal crème de la crème zijn. Pom, pom, pom. 3, 2, 1. Gert, jij nog eentje?
Ik heb al genoeg gezegd, hè. Ik was begonnen. Dus,
ja, niets...
Deinzen of zo, nee.
Nee. De getrainde clubs van de Loren nog. Na Moes Kroen, Eendracht Aalst.
Ah ja, juist.
KBS Poperingen, pittig. Technisch directeur Kortrijk, assistent van Roeselare.
Ja, ik mocht niet zeggen Kortrijk, hè.
Ja, oké, okay, maar
je had het al gezegd.
Ja.
Ik overloop het gewoon nog eens helemaal. Hè. Assistent van Cercle Brugge, T1 Cercle Brugge, OMS Ingelmunster.
Ah. Ja.
Dan Moes Kroen, dan KV Kortrijk weer, dan Knokke.
Oh, Knokke, ja, we zijn er zon nog gespeeld.
Ja, en dan assistent van KSC Lokeren. Nog even.
Oh, oké. Okay.
Eén jaar, dat is juist.
Dat is waar. Ja, het is...
Gert.
Het is nu make it or break it, hè. Want je kunt gelijk komen, oftewel gaat Gert met de zegen lopen.
We stonden al gelijk, hè.
Ja, okay. Nee,
hij heeft
nu een punt bij.
Hij er wel een twee. Ja,
hij heeft nu een punt bij.
Shit.
En dit is ook wel een leuke. Ik ben namelijk op zoek, en nu moet hij beginnen, Eddy, naar de carrière van David Brokken.
Ja.
Ja, je mag een club zeggen.
Ja, oké, okay. Ik ken een club, maar ik... Ja, oké, okay. Lierse.
Ja.
Lommel.
Ja, klopt.
Well, dat wist ik, hè. Dus dan is ik niet meer... Ik weet alleen in Noorwegen die club, godverdikken, niet wat we gespeeld. Nee. Het was niet Molde.
Nee. Er zijn ook nog 3 Belgische opties.
Ja?
Ja.
Standaard.
Klopt.
Rosenborg.
Nee.
Nee.
Ah, nee. Nee.
Fout antwoord. Fout antwoord.
Dat is me aan
het doen. Nee. Ja, de Noorwegen zijn meer ploegen dan Noorwegen.
Oh nee, het is inderdaad een fout antwoord.
Valleringe.
Valleringe, ja.
Ja, ja, was... ja, 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 ja. Ja, te laat, ja.
Van jeugd naar getrainde clubs, Lierse, RSC Anderlecht, Standaard, Lommel, KFC Schoten, Vallerenga IF of Vallerenga.
Dat is in Schoten ook geweest, ja.
Ja. En dan getrainde clubs, Lierse in de jeugd, Vallerenga in de jeugd, dan Frig Oslo FK, Rilindja IL, Kolbotten IL, Vallerenga IF Dames... Leurens Koch IF en Fjellhamar FK.
Ja, hij zit er nu nog altijd.
Fjellhamar had ik nog. Dat ik het laatste.
Het lag een puntje van je tong.
Ja, ik kon het niet zeggen, dacht ik. Ja, maar ik weet nu niet, is hij nu terug in België? Of
nee, hij is daar nog.
Ik denk dat hij
ik weet dat hij een Noorse vrouw heeft. Hè? Dat weet ik, maar al een hele tijd. Maar ik dacht dat hem...
Ik ook dat, dat hem zo, dat niet supergoed gaat met hem. Maar...
Met hem zelf?
Ja, ja, gewoon zo niet even gemakkelijk. Dat het niet even gemakkelijk heeft.
Ja, ah, over vrouwen gesproken trouwens. Wij hadden nog... De Rad van Fortuin, heeft dat iets te maken met uw vrouw?
Mijn vrouw heeft dat vroeger gedaan. Hè?
Ja?
20 dus jaar, 25 jaar geleden. In de eerste rad, mijn idee, hè, heeft zij dat een tijd gedaan. En zij heeft ook lang actief geweest bij Zondag Josdag. Of Jos Zondag?
Jos Zondag.
En dus de bordjes draaien bij...
Heeft ze een paar maanden gedaan, ja. Ja. Ja, ter vervanging van de assistente van Walter Capio.
Ja. Ja. Oké, okay, dus je bent eigenlijk getrouwd met een BV.
Ik ben gewoon samen. Ik ben
nog niet eigenlijk een zo BV en voetballer, dat is wel het cliché eigenlijk.
Ja,
wel een glamour.
Wij zijn nu 13 jaar, denk ik. 13 jaar samen.
Ja, ja, oké, okay, goed. Ja, het is haar naam, 2-2.
Haar naam is dan een quiz.
B de Meijer.
B de Meijer.
Ja. B de Meijer, maar B met E accent aigu.
E accent aigu, ja.
Het was omdat ik in mijn research Eddie Snelders opzocht in alle archieven van boekjes en dingen. En je kwam regelmatig in de story en een dag allemaal. Wow, maar dat was dan altijd, ja, nee, niet regelmatig, maar uw naam stond er zo van. Ze is ook getrouwd met oud-prof Eddie Snelders. Stond er dan in een interview in de story of zo.
Ja, klopt.
Goed, nu zitten we wel met een probleem. Het is 2-2, maar ik heb snel nog een schiftingsvraag.
Zelf direct uitgevonden of stond ze al op uw papier?
Nee, direct uitgevonden. Eigenlijk aan de hand van deze aflevering. Want de persoon die ik zoek, en Gert mag beginnen, geeft me de volledige carrière van Theo Kusters.
Espanyol Barcelona.
Oula, direct de mooiste.
KV Mechelen.
Club Brugge. Ik kende hem aan zijn carrière eigenlijk niet.
Oeh, en de ploeg waar Eddie mee samen zat?
Ah, is de ex-ploeg, maar Lierse dan, ja. Nee, Antwerpen.
Nee.
Antwerpen.
Was met Antwerpen. Ja, juist dat verhaal van een bosuil aan mij.
We zullen Antwerpen nog goed rekenen.
Ja. Pak dat hem weer.
Heeft hem niet bij Hasselt ook niet geweest?
Ja, KSK Hasselt als keeperstrainer en gewoon trainer. Ja. Mai. Daar stopt het. Stopt
ja,
het voor Gert
Geest. Ik weet het niet, ja.
Ken je nog iets?
Heb je een foto van mij met mijn andere omhoog?
Trainer
Nationaal Ploeg. Hulptrainer Nationaal Ploeg.
Keeperstrainer. Ja, dat telt ook. Ja. Ja. Verder Waterschei, Park FC Houthalen. Helmond Sport uitgeleend geweest, toen dat hij onder contract stond bij Antwerp. Bornem nog. En dan SK Leest, KOVC, Sterrebeek, Oude God Sport.
Sterrebeek is een trainer geweest, dacht ik.
Ja. Kampenhout SK, FC Zaventem, KFC Wezenmaal, KSK Beveren. Sint-Niklaas. En Roeselare nog.
Ja, dat waren heel dingen geweest.
Heel Kusters.
Oké.
Okay. Eddie, prachtig gespeeld.
Ja, dankjewel.
Ondanks quiz bij, heb je hem toch gewonnen?
Eerlijk gezegd, een kleine anekdote. Bij Telenet wilden wij dit jaar, begin van het jaar, voor de uitzending altijd, dus in beeld, kreeg je dus vijf namen. Ik moest zeggen voor de spelers bij welke ploeg dat die speelden.
Ja. Ja, nee, niet dus. 0 op 5?
Dat heeft 2 weken geduurd, want toen hebben we gezegd van ja, we moeten toch terecht hebben ons... Allee,
geloofwaardigheid behouden. Ja.
Dus Dennis van Wijk bij ons bijvoorbeeld, die kennen er heel veel.
Ja.
Vond het verbazingwekkend veel. Volgens mij had je het elke keer een blaadje gekeken. Maar voor de rest, ja. Van de 5, 2, dan is dat al goed weg. Hè. Op sommige punten 0. Maar ja, als je dat een paar weken moet vallen, dan zeg je zich.
Well. En waren die dan zo moeilijk?
Ik vond dat moeilijk, ja. Spelers van Fulham of een speler van Sheffield United, als je die van Chelsea en die van Arsenal en die van die ploegen die je dus courant ziet, of elke week bijna ziet, of Tottenham, daar gaat er minder van missen. Maar als je naar Newcastle gaat, nu staat dan dit jaar wat beter, Aston Villa, toen, nu is dat ook weer wat beter, maar ik bedoel, West Brom, dus Wolverhampton zelfs.
Gewoon
één als ze nu en dan is meespeelden, vindt hem maar.
Ja, ik dacht eigenlijk...
Dus vonden we wel, oké, okay, al zeggen ze, dat kwam eigenlijk vanuit de basketcircuit van Barclay of zoiets in Amerika, die doet dat ook elke week. Dat is ook een heel gerenommeerde basketter. Ja, dat een gerenommeerde, dat Messi is in doet dat, maar als wij dat doen, dan is het omdat we de kennis niet hebben. Dus er is een verschil van uitstraling naar die zaken. Ja, dus hebben ze toch maar, hebben ze dan toch na een week of twee, drie hebben ze gezegd van, oh, misschien beter toch. De humor zien we dan misschien ook toch wat minder in. Dus,
maar kijk, nu revanche in de shotcast.
Ja, ik moet zeggen, ja, daarom. Ja, dat is, gewoon in Gert kunnen kloppen, dat is niet zo simpel.
Dat is, maar,
wel,
als jij er niet bent, ook is elke week.
Wel in extra time. Dus het is niet echt... Het is,
maar en dan, een overwinning is
een shiftingsvraag. Het is niet echt dat ik hem echt...
Overwinning is
bij de volgende aflevering kreeg hij nog een kans om in reguliere speeltijd mij te kloppen.
Dat is goed, dat is goed. Eddie, mag ik je ongelooflijk hard danken voor sperwater of spervuur aan verhalen?
Ja, ik hoop dat ik jullie wat heb kunnen amuseren.
Zeker. Vond je het zelf een beetje plezant?
Ja, ik vond het leuk. Het is ongelooflijk voorbij, want je had mij gezegd dat het ongeveer 3 uur ging duren. Ja, ongelooflijk. Tijd vliegt op zo'n moment.
Dus, dan gesplitst in 3 afleveringen natuurlijk. Dus je had nog 2 keer helemaal naar hier moeten komen. Maar hoe lang doe je erover?
Ja, nu valt het mee. Hè. In coronatijden valt het mee. Hè. Dus de ring in normaal tijden is het...
Ça va, goed. Gert die gaat ondertussen al richting... Hij staat zelfs niet meer aan zijn micro, maar doe maar zo, Gert. We zijn totaal niet meer in opname.
Een collega heeft mij echt nu heel even dringend nodig. Ik kan binnen 2 minuten terug zijn.
Ja, nee. Oké,
Gert. Je
hebt het eindsignaal gegeven, dus dan is het zo. Allee, salut Gert, en doet de deur achter u toe. Hè. Dank u, ja. Kijk, voilà, allemaal, dat kan allemaal live in de opname. Ik zal maar aan mijn afsluiten dan beginnen. Herhaling van de kanalen voor mensen die ons willen bereiken. Podcast@nieuwsblad.be, shotcast@nieuwsblad.be, #shotcast of @shotcast op Twitter, waar u ook uw Sander Bergen commentaren kunt delen. En dan rest er mij niets anders meer dan iedereen te bedanken. Bedankt Bwin voor de trouwe sponsorschap. Bedankt Nostalgie Energy voor het gebruik van jullie studio's. Zoals altijd. En bedankt aan die Snelders voor een geweldig gekke, maar vooral toch nadruk op dat geweldige aflevering.
Dat doen we plezier. Graag gedaan.
Tot volgende week.